Welkom bij Details, de Nederlandse Disney-podcast.
Aflevering 66 van Details. En we zijn erop gekleed. Het is namelijk een feestelijke dag. Het is vandaag...
Dus eigenlijk?
13 juni 2016.
Hi!
Voor de YouTube-kijkers ook weer in grote getalen aanwezig zijn. Hallo Thomas, hallo DLP, Magic, hallo All One Family, Jasper, Dustin, Westvlog, nou, noem ze allemaal maar op. Leuk dat jullie erbij zijn en wat fijn dat Ralf zo feestelijk ook binnenkomt vliegen. Jor en ik zijn ook opgekleed met zonnebrillen, feesthoedjes en alles, maar ik doe hem toch even af. Want
ik zag mijn oren, maar ik kon ze niet vinden.
Dat zijn die dingen die om jouw oordopjes heen zitten.
Nee, ik heb ook een Mickey-oortjes. Nee, maar ik kon ze niet vinden.
We zijn in een feestelijke stemming, want wij van Details denken dat dit een heel erg mooie dag is. Want vandaag is officieel bekend geworden hoeveel procent van de aandelen Euro Disney in handen zijn van de Walt Disney Company. Wat het verhaal daarachter is, waarom ze die aandelen kopen. Hoezo is Disney dan nu pas eigenaar van Euro Disney? En dat heet het toch geen Euro Disney meer? We moeten heel veel uitleggen aan mensen die er iets minder in zitten. Maar vooral, wat gaat dit betekenen voor de toekomst van Disneyland Parijs? En is er na 25 jaar dan eindelijk reden om te sparkelen? We gaan het vandaag uitgebreid over hebben in deze nu al bijzonder geladen Details. Ik vind het sowieso heel tof, ik weet niet hoe met jullie is jongens, dat we juist op een dag als vandaag hiermee een opname hebben. Dat we vandaag de podcast opnemen met zo'n breaking news dag.
Nou, dat kun je wel zeggen. Goedenavond trouwens, Michiel, Jorn. Leuk dat jullie er ook zijn. Ik wil het eerst alleen doen vanavond, maar tof dat jullie even aanschoven. Maar dat is het, hè. Wanneer, hoe laat brak het nieuws vanmiddag? Een uur of één, hè, volgens mij.
Ik weet het even niet. Ik zat toen net namelijk bij de persvoorstelling van Cars 3. Waar we het ook nog gaan over hebben vandaag. Want het embargo ligt vooral. Hey, namens Details. Moet niet.
Ja, nee, begrijp ik.
Dis, hè?
Iemand moet het doen.
Ja, ja. Maar goed. Het zou best kunnen zijn dat het ergens tussen 1 en 3 naar buiten kwam.
Ja. Een opluchting. Ook wel een beetje verwacht. We hadden het vorige week al even over. Hè. Ze moesten 95%. Ze is dan de Walt Disney Company. Moest 95% van de aandelen in bezit krijgen om de hele boel zeg maar over te kunnen nemen. En dat is gelukt. 97, hoeveel hebben ze gehaald?
0,8 volgens mij. 97,08.
Okay. Ja, nou goed, oké. Okay. Dus daarmee hebben ze een flinke inhaalslag weten te maken. En eigenlijk is het scenario dat zich een beetje zich afgespeeld wat we vorige week al voorspelden. Dat waarschijnlijk op de laatste dag dat het offer uitstond, dat dan zeg maar alle grote brokers en alle grote aandeelhouders hun aandelen zouden overdragen. Of dat het dan in ieder geval geadministreerd zou gaan worden. Dat is nu gebeurd. 97,08%. En dus is de weg zeg maar vrijgemaakt. Want in dat stadium bevinden we ons nu. Dat de Walt Disney Company de autoriteit op financiële markten kunnen gaan vragen, of eigenlijk zijn ze nu verplicht om ook de rest van de aandelen over te nemen. En zo de enige aandeelhouder van, Euro Disney SCA, heet dat nog zo?
Ja, volgens mij gaat Euro Disney SCA, dat wordt nu van de beurs gehaald. Alle aandelen worden verplicht opgekocht, dus de overgebleven 2,92%, die dus niet binnen die 97,08 zitten, die worden verplicht nu voor 2 euro overgenomen. Dus de mensen die aandelen nog in bezit hadden, die moeten ze afstaan. En vervolgens wordt het bedrijf in de Walt Disney Company opgenomen en verwaterd het. Volgens mij gaat het gewoon, is het verdwenen.
Ja, en daarmee sluit het zeg maar de rijen met Walt Disney World in Florida en met Disneyland Resort in Anaheim. En wordt dus Disneyland Parijs, zo noem ik het dan maar eventjes, Disneyland Resort Parijs, het derde pretparkbedrijf zeg maar binnen de compagnie.
Ik denk dat we eventjes historische duiding moeten gaan geven. Want iedereen, in ieder geval die ons kent, ons persoonlijk, en meerdere Disney freaks die er niet heel erg mee bezig is, die heeft al heel veel moeten horen. Het heet geen Euro Disney, het heet Disneyland Parijs, en dat is sinds 1994. En vandaag hebben we het toch ineens over Euro Disney. Kunnen we even beknopt uitleggen wat nou precies Euro Disney is, wat Disneyland Parijs, wat de Walt Disney Company, hoe het historisch zo is gegroeid en waarom we vandaag hier zijn aangekomen? Wie durft dat aan?
Oh, zonder fouten? Of?
Je zegt beknopt, maar dat is bijna niet mogelijk volgens mij. Want
ga je gang, Jorn.
Ja, daar was ik al bang voor. Oorspronkelijk is er een contract getekend met de Franse staat. En in de jaren 80, toen dat contract getekend werd, was het niet mogelijk om als niet-Frans bedrijf 100% eigenaar van een Frans bedrijf te worden. En toen hebben ze besloten om via een bepaald trucje, om via allerlei dochterondernemingen die de Walt Disney Company had opgezet, uiteindelijk 49% van Euro Disney SCA in bezit te krijgen. En Euro Disney SCA is de uitvoerende partij achter de pretparken. Maar je hebt, dacht ik, ook nog zoiets als Euro Disney Hotels. En je had daarvoor ook nog Newport Bay Convention Center. Dat was een apart bedrijfje. Wat dan weer zoveel procent in bezit was van Euro Disney SCA. En weet ik veel. Er is een hele boomstructuur getekend. Die staat, dacht ik, nog ergens op de EuroDisney.com website. Maar complexe materie. Puur en alleen om een beetje met allerlei winsten en royalties en management fees heen en weer te kunnen schuiven. En het mogelijk te maken dat de Walt Disney Company als Amerikaans bedrijf zonder al te veel risico's in de Europese markt een pretpark kon runnen.
Was het ook niet zo dat het iets te maken had met de Franse wetgeving? Want er staat mij bij dat na de Amerikaanse pretparken, hè, in Californië en Orlando, kwam in 1983 het eerste buiten Amerikaanse landsgrenzen pretpark van Disney. Dat was Tokyo Disney. En om geen risico te lopen, hebben ze eigenlijk alle eigendomsresten daarvan aan een externe partij gelicenseerd. De Oriental Land Company. Dat is nog steeds zo. Het is een gigantisch succesvol park. Dat was het eigenlijk al vanaf dag 1. En daarom dachten we Walt Disney Company, de volgende keer als wij ergens buiten Amerika gaan zitten, noemen we het anders. Alleen mochten gewoon volgens Franse of Europese regelgevingen in 1992 Amerikanen niet volledig eigenaar zijn van een bedrijf dat in Frankrijk dan wel Parijs opereerde.
Ja. Ja, klopt inderdaad. Bij Tokio hebben ze zich later voor de kop geslagen. Want ze hebben eigenlijk een paar fouten gemaakt. Ze wisten namelijk helemaal niet hoe een Disneypark het in een ander deel van de wereld buiten Amerika zou doen. En om op dat moment ook de risico's een beetje laag te houden, hebben ze gezegd, dat was een consortium van, ik geloof wat bouwbedrijven in Japan, dat is de Oriental Land Company, die hadden wel oren naar een Disneypark in hun eigen land.
Goeie. Yeah. Sorry. Uh-huh.
En die zijn gewoon aan gaan kloppen bij de Walt Disney Company. En uiteindelijk heeft de Walt Disney Company ingestemd met een idee van wij, je mag de naam van ons gebruiken, je mag onze karakters gebruiken. Alleen wij zorgen ervoor dat alles ontworpen wordt. En wij krijgen een deel van de royalties voor het gebruik van de karakters en de naam.
Ja.
Maar daar hebben ze zich dus een beetje in vergist. Want het bleek inderdaad een super succesvol park te zijn.
Ja.
En voor Parijs, toen was Michael Eisner inmiddels aan boord gekomen bij de Walt Disney Company. Die wilde groots uitpakken en die dacht, volgens mij zijn de Europeanen wel toe aan een groots opgezet Disneypark. En we hebben geleerd van het verleden. Dus we gaan het anders doen. We zorgen wel dat we eigenaar zijn.
En een lang verhaal kort. Dus er is een enorme bedrijvenstructuur met moeilijke eenheden, entiteiten opgericht om het allemaal zowel juridisch als naar de wens van de Walt Disney Company ingericht te krijgen. De Walt Disney Company in dit verhaal is dus zeg maar de moedermaatschappij die dus over de filmrechten gaat, over de animaties, over de pretparken. Gewoon het grote Amerikaanse bedrijf.
Ja.
Daar hebben we het eventjes over. En al vrij snel na opening in het park, of eigenlijk al tijdens de bouw, ging het financieel niet zo heel erg lekker. Want er was geprognosticeerd, dacht ik, dat het $1 miljard zou gaan kosten, de hele operatie. Uiteindelijk is het ongeveer 5 miljard geworden.
Zo.
En kregen zij dus al heel snel na opening te maken met tegenvallende bezoekcijfers, andere cultuur, allerlei problemen, waardoor in totaal tot nu toe, eigenlijk tot en met 2014, de moedermaatschappij, dus de Walt Disney Company, al 3 keer heeft moeten inspringen en reddingsacties heeft moeten plegen door extra kapitaal erin te gooien, schuld opnieuw te structureren, oftewel de schuld die je bij de schuld die je bij de ene bank hebt onder te brengen bij een andere bank of bij een ander consortium, andere bedrijfsstructuren te gaan inrichten, allemaal maar om dat park up and running te houden. Want ja, vergis je niet, er werkt een enorm aantal mensen. Het heeft een grote economische impact op de regio. Zo'n Het is bijna, ja, wat je nu ook wel eens hoort in de hele bankendiscussie, too big to fail. Dus het, is een, het heeft zo'n enorme stempel gedrukt op ja, het Franse, maar ook het Europese economische landschap. Helemaal in de toerisme sector dus. Dat ze dat niet zomaar kunnen laten klappen. Dus er was ook de Walt Disney Company alles aangelegen om dat park draaiende te houden. Daar, dus hebben we eigenlijk van financiering naar financiering moeten gaan.
Daar heeft de Walt Disney Company trouwens ook heel veel baat bij gehad. Want op een gegeven moment was het heel duidelijk dat ze tussen twee locaties aan het twijfelen waren. Dicht in de buurt van Barcelona. Ik geloof waar momenteel PortAventura te vinden is. Ongeveer die locatie. En Parijs. Dus Frankrijk tegen Spanje. En de landen zelf, die gingen op dat moment... Disney kon een beetje achterover geleund zitten. Want de landen kwamen met allerlei belastingvoordelen... en allemaal trucjes om Disney maar over te halen. Want wij willen deze opdracht binnenkrijgen. Wij willen dat megagrote resort in onze achtertuin hebben, zodat wij inderdaad de baangarantie hebben, zodat wij de naamsbekendheid krijgen. Nou ja, noem maar op, al die voordelen. Dus Disney heeft er uiteindelijk ook heel veel voordelen aan gehad, door bijvoorbeeld heel goedkoop land op te kunnen kopen en een aantal belastingtrucjes, belastingverlagingen door, of hebben ze gekregen van de Franse staat.
Ja. Goed, sorry, ja, pardon. Ik zat tegelijkertijd even mee te lezen met de commentaren op de chat, pardon. Maar, nou, maar dat is het, Johan. We zijn nu eigenlijk op een, in een... wanneer is het voor mij? Is in februari aangekondigd dat de Walt Disney Company heeft gezegd... wij willen het bedrijf graag overnemen. Wij doen een bod op de aandelen die nu nog, zeg maar, gewoon verhandeld zijn... en dus bij grotere investeerders zitten, bij particulieren zitten... bij andere grote aandeelhouders zitten. En wij bieden €2 per aandeel. Nou, de wereld was te klein, want het was te weinig. Maar goed, het was hoger dan de waarde die het aandeel op dat moment had. En zij hadden, alle eigenaren van aandelen, hadden tot 8 juni, dat is vorige week donderdag uit mijn hoofd, donderdag of vrijdag, hadden ze de tijd om hun aandelen aan te bieden en daar dus €2 per stuk voor te krijgen. Nu is vandaag dus bekend geworden dat zij hiermee 97,08% van de aandelen in handen hebben gekregen. Dat de Walt Disney Company dat in handen heeft gekregen. En nu is de regel dat als een enkele aandeelhouder 95% of meer van de aandelen in handen heeft, dat zij dan ook de rest moeten gaan opkopen en daarmee dus volledig eigenaar worden. Nou, wat is daarmee het gevolg met de procedure die nu gevolgd gaat worden? Ze gaan dat dus bij de autoriteit financiële markten gaan ze dat ja, die procedure in gang zetten, zodat zij zo meteen ook de rest van de aandelen moeten opkopen. Daar weer 100% eigenaar worden. En daarmee het bedrijf, Euro Disney S.A., dus ook van de beurs afhalen. En daarmee komt dus de hele operatie in Parijs, komt, ja, noem het maar even, in de portefeuille of in bezit van de Walt Disney Company. En sluiten dus aan bij de andere parken.
Ja, in de divisie Parks and Resorts. Wat volgens
in
mij,
de divisie Parks and Resorts, ja.
Dat is, dacht ik, een van de meest succesvolle onderdelen van de Walt Disney Company. Het levert nog meer op dan de filmdivisie.
Serieus?
Ja.
Okay. Om even aan te geven hoe spannend het eigenlijk was. Op 10 februari publiceerden wij op d-log.nl, de website die bij deze podcast hoort, het nieuwsbericht. Walt Disney Company aast op volledig eigendom Euro Disney. Dat was toen gedaan, dat nieuwsbericht, met de bekendmaking dat zij een groot deel van Royal Kingdom Holding, heet dat volgens mij. Dat bedrijf dat een heel groot aandeel had van Euro Disney, hadden ze een flink deel van gekocht. En toen op die dag, 10 februari, steeg het aandeel aandelen dat Amerika, dus de Walt Disney Company, in handen had, in één klap van 76,7 naar 85,7%. Daarna werd ook gelijk bekendgemaakt, nou, we willen bij deze op gaan kopen. Dat aanbod, dat is een maand geleden ingegaan voor alle kleine aandeelhouders. En dat kroop tergend langzaam naar, tot vorige week nog, 87%. Dus er is nauwelijks 2% bijgekomen in die hele periode sinds 10 februari. Maar we gokten vorige week al in Details 65... dat het best wel zou kunnen zijn dat de banken die al hun losse klanten een mailing hebben gestuurd, we willen gaan kopen, dat die op het moment van de laatste deadline en zeggen, oké, en hier is ons laatste, hier is de eindstand van wat wij hebben binnengekregen. En dat is dus ook gebleken, want vandaag was in één klap het van 87 naar 97%. En de vraag is nu, is dit goed nieuws? Moeten we hier blij mee zijn? En dan zijn er verschillende scenario's.
We kunnen twee kanten doen natuurlijk. We kunnen ook advocaat van de duivel spelen en zeggen van, volgens mij is het helemaal geen goed nieuws. Dat is ook wel leuk om te doen dadelijk. Want volgens mij zijn wij met z'n drieën allemaal van mening, alle drie van mening dat het goed nieuws is.
Nou, ik heb een voorbehoud. Als ik heel eerlijk
ben. Oké.
Nou,
heel goed.
Maar in the end, ik ga hem ook gelijk spoilen. In the end valt het dubbeltje toch, hoe zeg je dat? Het valt de goede kant op, hoor. Maar ik heb ook wel wat bedenkingen en ik denk, Nou, laat ik er gewoon mee beginnen.
Het geluksdubbeltje van Dagobert, bedoel je?
Ja, precies. Ja. Ten eerste, er is nog een hele procedure die gevolgd moet worden. Want ze hebben te maken met allemaal moeilijke Franse en Europese regelgeving. Dus ze moeten dat bedrijf nu echt helemaal overnemen, het van de beurs afhalen en het in Parks and Resorts gaan voegen. Nou is dat voor een groot deel, denk ik, een administratieve handeling die ze moeten gaan doen. Maar je hebt te maken met moeilijke Europese en Franse regelgeving. Daar moeten ze rekening mee houden. Dus het is niet in een vloek en een zucht gebeurd. Ik denk dat dat één is waar we als fans, noem ik het dan maar even, wel op bedacht moeten zijn. Dat het best nog wel een tijdje kan duren voordat we hier de gevolgen van zien. Zullen we het zo meteen ook nog even hebben met oog op bijvoorbeeld op D23, het grote Disney-congres in juli. Dat is één. Het tweede is dat ondanks het feit dat ze nu volledig Amerikaans zijn, hebben zij, omdat ze dus in Parijs of in Frankrijk opereren, in Europa opereren, hebben zij zich nog steeds aan een heleboel regels te houden die hier gelden. En die bijvoorbeeld weer anders zijn dan in Florida of in Anaheim.
Ja, maar dan heb je bijvoorbeeld over bouwrestricties. Zoals bijvoorbeeld de Tower of Terror. Die moest bij ons van totaal ander materiaal, gewapend beton, weet ik veel, worden gemaakt dan in Amerikaanse parken. Dat soort verschillen.
Ja, maar ook fiscale verschillen. Kijk, je opereert hier een park, bijvoorbeeld waar ze in Florida of in Anaheim echt behoorlijk goede deals hebben met de lokale overheden. Dat kan dan de overheid van de staat zijn, of misschien zelfs van een county, hè, dus zeg maar een provincie waar ze in, waarin ze opereren. Van hey, luister, jongens, wij investeren in dit gebied. Krijgen wij dan bijvoorbeeld een bepaalde belastingverlaging? Ja, om dat er als Amerikaans bedrijf in Europa door te krijgen. Het lukt wel, zie je met alle buitenlandse bedrijven die hier in Nederland opereren. Maar het is allemaal niet zo makkelijk, laat ik het zo maar even zeggen.
Maar wat dan wel, en dat is wat mij heel blij maakt. En ik denk, Jorn, dat het voor jou ook geldt. Kijk, de afgelopen jaren hebben we weten natuurlijk niet van alles hoe het precies is gegaan. Maar wat redelijk publiek geheim is, is dat de komst van de meest recente grote attractie, de Ratatouille-attractie in het Walt Disney Studios Park, die zou in eerste instantie aansluiten bij de viering van het 20-jarig bestaan van Disneyland Parijs. En dus openen in 2012.
Maar bijna omdat gelukt.
Nou ja, dat is dus het punt. Omdat er meerdere schuldeisers, in dit geval Franse banken, dwars lagen. Die zeiden, jongens, het zal allemaal wel, maar we zitten nog tot onze nek in de schulden. We gaan nu niet de fondsen, de budgetten vrijmaken die we hiervoor nodig hebben. Bekijk het maar. En uiteindelijk werd het dus 2014. Ik geloof ook zelfs weer na een opnieuw ingezette herkapitalisatie door het Amerikaanse moederbedrijf, dat die attractie is gebouwd. Al die dwarsliggende factoren, die vallen nu weg. Alles wat nu door Amerika wordt gezien als een interessante investering, kan Amerika meteen implementeren. Als zij nu zeggen, we hebben hier een masterplan, wat er is. We hebben een masterplan om eindelijk eens een keer een fatsoenlijke attractie toe te voegen aan het Disneyland Park. En eindelijk eens een keer dat kwakkelende noodlijden Walt Disney Studios Park onder handen te nemen. Hoeven wij niet langs schuldeisen 1 tot en met 300. Maar kunnen wij gewoon zeggen, wij nemen nu dit risico, omdat we ervan uitgaan dat we dat hoe dan ook terugverdienen. En kan het dus veel directer worden geïnvesteerd. En dat is volgens mij nou net datgene waar Parijs al sinds Space Mountain op wacht.
Volgens mij was dat laatste wat je, of dat eerste wat je opnoemde van die banken, dat was in die overname van de schuld in eind 2014 volgens mij.
September 2014. Ja.
Toen heeft de Walt Disney Company de schuld afgekocht bij die banken. Dus die banken die waren buitenspel gezet daarmee. En als het ware de schuld overgenomen. Dus Euro Disney had dan geen schuld meer bij die banken, maar die hadden schuld bij het moederbedrijf, de Walt Disney Company. En dat was een veel betere schuld, want daar zat een veel betere rente op qua terugbetaling en wat betere termijnen. Maar dus dat betekent dat ze al veel sneller investeringen konden doen. En volgens mij hebben we dat al gemerkt in een aantal van die opknapbeurten die in de tussentijd zijn geweest sinds 2014. En waar ze nu dus heel erg mee aan het shinen zijn, letterlijk. Ja. En bijvoorbeeld ook Star Tours 2 en Hyperspace Mountain, al die overlays. Dat hebben ze veel sneller kunnen uitvoeren en de knoop daarover door kunnen hakken. En wat er nu dus als extra voordeel is bijgekomen, volgens mij, is dat die schulden straks wegvallen. Of in ieder geval opgevuld moeten worden op een of andere manier.
Ja,
veel sneller wat budget richting Parijs gestroomd kan worden vanuit het grote, machtige moederbedrijf in Amerika.
Ja, daar heb je nog wel een dingetje, want ze gaan waarschijnlijk die schulden dus ook weer herstructureren, zoals ze dat mooi eufemistisch zeggen. Dus waarschijnlijk zullen die schulden
Die krijgen ze erbij gewoon, hè. De Walt Disney Company koopt nu een bedrijf op
met schulden.
En dat Precies. is ook niet altijd heel fijn.
En het is de vraag, en ik heb ook eventjes wat rondgebeld zo hier en daar, dat je die schulden waarschijnlijk niet, dat ze die eventjes in één keer aftikken, maar die zullen ze dus moeten herstructureren. Dus ze zullen ze waarschijnlijk wel weer elders gaan onderbrengen.
Die schulden zijn toch al van de Walt Disney Company? Ze hadden schuld bij de Walt Disney Company en nu heeft de Walt Disney Company hun overgenomen.
Ja, ook, maar ik denk, dat is een goed punt, maar volgens mij hebben ze ook nog wel wat andere schulden uitstaan. En misschien kan dat ook nog wel voortkomen uit de hele hotelbusiness waar leases op zaten en die wat zeg maar een beetje in de periferie zat. Dat weet ik niet zeker. Dat is nu nog eventjes even gokken. Maar stel dat ze dus inderdaad schulden echt over gaan nemen, dan ligt het redelijk voor de hand dat ze dat eventueel elders nog moeten gaan onderbrengen. Dus daar zullen ze ook nog budget voor nodig hebben. Dat
Er was tijdens dat aanbod van deze overname in februari door Bob Iger, of in ieder geval door de Walt Disney Company, bekendgemaakt dat ze 2,5 miljard dollar klaar hebben liggen, of euro. Nou, in ieder geval
2,6 dacht ik, ja.
Ja, dat hebben ze in ieder geval klaarleggen om hun overnameplan uit te voeren. En ik dacht dat daar ook een deel voor gereserveerd wordt voor die schulden.
Ja,
weg te schelden op een of andere manier.
Daarom. Ja.
En of er dan nog geld overblijft van dat potje om ook nog een groot masterplan aan te kondigen, dat is nu de grote vraag.
Ja. Maar ook hier, deze hele technische discussie moet eigenlijk afronden met eigenlijk wat Michiel ook zei. Luister, we hebben nu één eigenaar die kan beslissen, we gaan investeren of we gaan niet investeren. Ze hoeven niet meer langs allerlei derde partijen of moeilijke overheden. Zij zijn nu gewoon daar de baas over. En natuurlijk, ze moeten zich conformeren aan allerlei regelgeving. Dat is prima, maar dat moeten ze ook in Amerika. Alleen Europa is misschien voor een Amerikaans bedrijf ietsje lastiger en duurder om dat te doen.
Ik ben nog wel benieuwd of de Walt Disney Company, het Amerikaanse bedrijf, wel zo'n ideale overnaamkandidaat is. Als in, willen we dat wel? Gaan we dan bijvoorbeeld ook heel erg toe naar nog meer winsten uithalen, nog meer van die snelle quick win geld oplossingen van je moet de cabana's afhuren. De Walt Disney Company is natuurlijk een enorm commercieel bedrijf en die zijn heer en meester in de commerciële trucjes.
Maar Euro Disney was toch ook geen liefdadigheidsinstelling? Alleen was dat een commercieel bedrijf met heel veel.
Het was heel erg geënt op het Franse.
De Franse slag. Slechte
Franse slag ook, maar Franse
slechte keuken, slechte castmembers.
Oké, dat wel. Ja, ik ben hier even de advocaat van de duivel. Want ik vind dat het goed nieuws is.
Bij de Tower of Terror stond een paar jaar geleden met zijn rood hoedje op. Jongen. Die heeft het echt voor veel mensen verpest. Dat is de reden geweest dat je afgelopen jaar die bezoekerscijfers dit heb zien doen.
Laat me nou even gewoon wat een punt maken.
Ja.
Nee, wat ik wilde zeggen is, het moet nog maar, we moeten nog maar zien of het inderdaad een goede kandidaat is. Of dat wij misschien ook iets van die unieke Europese slag kwijtraken of Europese cultuur. Want het bedrijf is nu wel heel erg daarop ingespeeld. En daar hebben ze ook van geleerd in de beginsituatie, in de beginjaren. Toen zag je ook dat het veel meer vanuit Amerikaanse ogen opgezet was, maar dat de Europeanen daar helemaal niet echt een binding mee hadden. De Europeanen kwamen niet voor meerdere dagen om daar te verblijven. Die kwamen 's ochtends vroeg aan met een autootje, die zetten hem neer, kwamen met een coolbox, wilden ze het park in om 6 uur 's avonds weer terug naar huis te gaan.
Ja, maar ik denk dat ze daarmee het Europese volk inmiddels ook wel redelijk hebben op kunnen voeden. Dat dat er wel bij hoort.
Ja, tuurlijk. Inmiddels wel.
Die zaken, hoe gaat Europa naar een pretpark en inmiddels is het gewoon een meerdaagse bestemming en zitten die hotels gewoon ook vol? Dat is wat de Amerikanen zelf hebben moeten leren aan Europa. Maar inmiddels zijn we dus nu toe aan, wat willen wij als fans al jarenlang? Wij willen mensen die met passie en liefde daar werken en niet met de Franse slag. Wij willen fatsoenlijk entertainment en geen pink witches die het park ontsieren. En wat we de laatste jaren al zien, is dat dat al zoveel is verbeterd.
Klopt,
we hebben het al heel vaak gehad in details over de kwaliteit van de seizoenactiviteiten. Halloween, kerst, Swing into Spring, ook nu weer met de 25e verjaardag. We zien de restaurants steeds beter worden. We zien met de komst van Disney Dreams en nu Illuminations elke avond een avondshow dat het park gewoon ook in het laagseizoen tot laat open is. Er zijn al heel veel dingen veranderd, maar nu willen we heel erg graag. Het is denk ik een beetje hetzelfde wat de Japanners hadden in Tokyo Disney. Don't Japanize us. We willen gewoon de Amerikaanse ervaring. En ik denk dat wij dat
als Europeanen ook echt wel willen. Nou, wij willen, we moesten inderdaad wennen. Nou, dat denk ik dus wel. We moesten wennen aan hoe gaat een Amerikaan naar een park. Maar uiteindelijk willen wij inmiddels wel. Dat was toch ook het verhaal van Tony Baxter. Ook de Fransen wilden gewoon een hamburger. Ze hoefden niet overal sit-down table restaurants. Zij wilden ook gewoon een hamburger en een hotdog.
Maar ik betwijfel heel erg steeds. Of...
En goede graag. Niet van die hashfilet of buff nepbroodjes.
Nee, maar ik twijfel echt of je die Amerikaanse castmember spirit, of je die erbij de Franse castmembers en in het algemeenheid de Europese castmembers er wel in krijgt. En of het Europese publiek dat ook wel slikt. Dat uber overdreven, hi, how are you? Yeah. Ik weet het niet. Zo zijn wij niet.
We gaan het zien.
Maar wij gaan het er ook hard op.
Ja, wij wel. Maar wij zijn wel een niche. We zijn een aparte soort mensen die dat helemaal geweldig vinden. Maar...
Nee, maar kijk, dus het zal nooit zo zijn dat het park volledig gerund gaat worden door Amerikaanse castmembers. Dat kan gewoon niet. Dus het blijven gewoon Europeanen, Fransen, Nederlanders, Belgen. Verzinnen het allemaal maar die daar hun werk staan te doen. Maar als ze dat doen in een park dat wel op een Amerikaanse wijze wordt gerund. En ja, ik heb gewoon het idee dat... Disneyland in Anaheim en Walt Disney World in Orlando met meer liefde voor het park wordt gerund dan nu soms in Parijs is gebeurd de afgelopen jaren. En er zijn echt uitzonderingen. Hoor. Er zijn ook echt heel veel castmembers en ook mensen op hoge plekken die echt van het bedrijf houden. Laten we het zeker niet alles willen bashen. Maar het is ook niet voor niks dat we al jarenlang roepen, was het maar wat meer zoals... Waarom gaan wij liever naar de Amerikaanse parken dan naar Disneyland Parijs soms?
Nou, een van de dingen is natuurlijk gewoon al dat het allemaal in het Engels is. Dat is voor ons Nederlanders in ieder geval beter te begrijpen, te verstaan. En dat zal je in Frankrijk... Ja, ik blijf een beetje kritisch. Kritische noot, maar ik vind het gewoon leuk om daar even over te discussiëren. Dat hou je gewoon altijd, die taalbarrière. En de Fransen, ik ken genoeg castmembers, Franse castmembers die het ook heel goed doen inderdaad. En die ook echt wel dat liefde voor het bedrijf hebben inmiddels. En die het ook uiten, maar richting de Franse bezoekers. En kom je daar als Nederlander, terwijl je geen woordje Frans spreekt, dan zeggen ze misschien 1-2 woordjes in het Engels daarachteraan. Maar dan lijkt het alsof ze heel erg bot en kortaf zijn. Terwijl ze best wel die Disney spirit in zich hebben die wij van de Amerikanen zo goed kennen. Ja.
Ik vind het wel heel leuk dat in de live chat die door de YouTube-kijkers wordt gevoerd, nu allemaal voorbeelden komen van heel toffe castmembers in Parijs. Hè? Ik zie Jenna van Videopolis, Zaid van Hotel Cheyenne, Manuel.
I learned it from a book.
dat zal een andere zijn. Ja. Even kijken, er was er nog eentje. Ik kan er ook een paar. Jonah is eentje waarvan ik weet. Dat zijn ook castmembers met echt liefde voor Disney, voor de parken. En het is echt niet allemaal slecht daar. Maar nou ja, nogmaals, ik heb gewoon we zien nu al, dat is mijns inziens 1-op-1 het gevolg van meer Amerikaanse invloed in Parijs. Dat de kwaliteit van wat we daar te zien krijgen echt stukken hoger ligt. De kwaliteit van de horeca ligt stukken hoger. En als er nu ook nog eens een keer, zonder dat er allerlei externe factoren in de weg gaan liggen, geïnvesteerd kan worden in het attractieaanbod, waar ik van uitga. En ik verwacht echt niet dat er volgende week een aankondiging komt. Tada, over 3 jaar hebben we de 30 rides bij. Maar we zijn nu wel een traject ingegaan waardoor er gezond geïnvesteerd kan worden. Of was het alleen maar omdat er geen royalties meer betaald hoeven te worden door Euro Disney aan de Walt Disney Company? Want ja, dit park is onderdeel van de Walt Disney Company.
Dat is even belangrijk, Michiel. Want dat moet je misschien ook eventjes uitleggen voordat we zeg maar een soort top drietjes gaan doen. Want dan structureren we de discussie een beetje. Anders gaan we naar links, naar rechts, van boven naar beneden. Misschien nog maar verticaal, je weet het niet.
Hij noemt hem gewoon.
Natuurlijk. Michiel, hoe zit dat met die rechten? Want Disneyland Parijs moest elk jaar een afdracht doen van rechten. Hoe zat dat?
Nou, dat weet ik niet 100%. Want ik
Jorn,
ben
geen.
Nee, Disneyland Parijs. Maar in grote lijnen komt het erop neer. Euro Disney, net als de Oriental Land Company, het bedrijf dat in Tokio de parken uitbaat, is niet de Walt Disney Company. Dus dat bedrijf kreeg het recht van de Walt Disney Company, die natuurlijk de eigenaar is van Mickey, van Donald, van het kasteel, van alles, weet je. Die kregen het recht om die beeldenissen te mogen gebruiken in hun parken, in respectievelijk Japan en Parijs. Maar daar moet wel royalty over worden betaald. Het feit dat bepaalde characters niet, of nieuwe characters heel lang niet werden toegevoegd in Parijs, als er een grote film van ging draaien, was omdat het gewoon te veel geld kostte om ook over karakter X en Y weer de royalties af te gaan dragen. En dat zie je ook. Dat is ook de laatste jaren ook heel erg veranderd. In het begin van Disneyland Parijs, toen alles nog koek en ei moest zijn, kreeg elke nieuwe film kreeg gelijk presence in the park. Met zelfs een parade. Aladdin, Mulan, de Toy Story. De films uit, laten we zeggen, de jaren 90 werden meteen toegevoegd. In de Zero's kreeg je nog een klein beetje aan het begin van het bestaan van de Studios Park dat figuren uit Atlantis of Treasure Planet daar een plek hadden. Want dit is het nieuwe filmpark. Maar Wreck-It Ralph, Vanellope, grote namen, grote de figuren van Inside Out bijvoorbeeld.
Heb jij de 12 april 2017 naar de livestream zitten kijken, Michiel?
Maar ja, jij weet ook heel goed, Jorn, dat allemaal figuren waren die ineens voor het eerst te zien waren in Parijs.
Nee, klopt. Maar daar waren heel veel Amerikanen echt super jaloers op. Want ook in Amerika schijnt het beperkt te zijn met dat aantal characters wat je ziet, hoor.
Maar dat is meer een marketing gedreven beslissing. Om de mensen komen naar het park, willen graag die characters zien. Dus die zie je altijd. Maar nieuwe karakters werden wel altijd meteen toegevoegd. We hebben het hier beperkte mate gehad met Tangled en met Merida uit Brave. Die werden wel gelijk toegevoegd. Maar het was toen al een opvallende keuze.
Ja.
Het hadden veel roodharige castmembers misschien.
Dat kan ook. Ja. Big Hero 6 vond ik ook altijd leuk in Epcot.
Nou, bijvoorbeeld. Waar is Big Hero 6?
Ja. Laten we even een rondje doen. Michiel, jij bent overduidelijk voorstander. En dat propageer je ook. Dat is prima. Helemaal goed. Wat zijn de drie valkuilen die jij voor je ziet? En daarna ga ik het ook aan Jorn vragen.
Oké, dus ik moet de standpunten gaan verdedigen waar ik niet in het kan.
Als ze er zijn. Als ze er niet zijn, prima. Dan stik je dat dan geef je het weer door aan Jorn.
Ik ben dus, volgens mij is de opdracht die jij nu geeft, ik ben voorstander van volledig eigendom. Maar probeer nou eens dan drie punten te noemen die daar een nadeel van zijn.
Nee, kijk, je kan ook voorstander zijn.
Je zegt valkuilen.
Wat ik bedoel eigenlijk meer is, je kunt ook voorstander zijn omdat je een afweging hebt gemaakt van nou, er zijn wat slechte punten, er zijn wat goede punten, maar hey, weet je, bij mij valt het allemaal positief uit. Zijn er wat jou betreft nadelen aan deze overname of dingen waarvan je denkt van nou, daar moeten we nog eens even op letten?
Een potentieel nadeel zou kunnen zijn dat we niet meer 100% de vinger aan de pols kunnen houden hoe het met de parken gaat. De Walt Disney Company, Parks and Resorts, die maken. Parks and Resorts is geen apart bedrijf. Zij zijn onderdeel van de Walt Disney Company en maken derhalve als onderdeel van de Walt Disney Company één keer per jaar bekend bij de jaarcijfers hoe het gaat. En daar valt, wat Jorn in het begin al zei, heel vaak uit wel op te maken dat het goed gaat met Parks and Resorts. Terwijl we net vorige week ook de cijfers hebben gezien, de bezoekerscijfers van vorig jaar, dat er wel wat klappen zijn gevallen. Flinke ook wel. Maar die zijn weg te moffelen, misschien bij wijze van spreken zoals Apple. De Apple Watch van steeds bekend is gemaakt bij Alder. De parken doen het goed, prima, lopen nog niks te zien. Terwijl Euro Disney als apart bedrijf elk jaar toch heel duidelijk moet bekendmaken hoe het ermee gaat. En die, voordeel
dat
daarvan
zie
is weer
ik
wel,
als een voordeel.
Exact, voordeel is weer wel dat we dus niet meer elk kwartaal de pers krijgen. Het gaat nog steeds niet goed in Parijs, omdat Precies. dat gewoon niet elk kwartaal als onderdeel, als apart resort verplicht naar buiten moet worden gebracht. Dus dat is één ding.
Ja.
Meer homogeniteit. Dat zou kunnen zijn dat bepaalde dingen. Wij als Disney-fans willen natuurlijk altijd exclusieve dingen die uniek zijn voor een bepaald park. Cars Land in DCA, Avatar in Animal Kingdom, Mystic Manor in Hong Kong Disney. Nu we onderdeel uitmaken van het grote geheel, verwacht ik dat er eerder gekloond gaat worden in Parijs. Maar ja, hey. Elke hijskraan die iets nieuws neerzet, is er voor mij één. We kunnen niet snel genoeg verticaal gaan, ook in Parijs. en potentiële valkuil zou kunnen zijn, maar dat zie ik niet 1, 2, 3 gebeuren, want ze hebben er echt wel van geleerd, is dat ze hebben natuurlijk een heel steile leercurve gehad in Parijs. Hè, wat we net even aanstipten in het begin, dat Europeanen niet gewend waren om meerdere dagen naar een pretpark te gaan. En dus die hotels leeg stonden. Alcoholconsumptie, maaltijden, sit-down versus hamburgerrestaurantjes. Daar is heel veel geleerd, de cultuur. Dat zou op een gegeven moment toch ook weer in de bureaucratie verloren kunnen gaan als er vanuit een kantoor in Burbank, waar zitten ze, voor de drie kroonjuwelen, Anaheim, Orlando en Parijs, dezelfde dingen worden bedacht. Wat we ook al eens hebben gezien de laatste jaren, als je vooral de MyJet-berichtgeving heb gevolgd. Het was zeker in de zero's volgens mij heel erg het geval. Toen Anaheim en Orlando gewoon precies dezelfde dingen kregen opgelegd.
Ja.
Terwijl dat niet altijd zin had, aangezien het totaal verschillende beesten zijn. Hè? Anaheim, een heel erg lokaal park, Orlando, een vakantiebestemming wereldwijd.
Is dat die dat... periode van, was dat Cynthia Harris die toen aan het roer van Disneyland stond? Of Paul Pressler? Nou ja, in ieder geval dat ze ook naar de Disney Parks merchandise toe gingen. Dus bijvoorbeeld dat de bekers niet meer, de bekers waar je cola in kreeg in de restaurantjes, dat waren eerst... aparte bekers voor Magic Kingdom of aparte bekers voor Walt Disney World en aparte voor Disneyland. En dat werden opeens de Disney Parks bekers die je overal terug zag komen.
Ja, ja. En ook vooral de marketingcampagnes. De campagnes die dan voor alle parken tegelijkertijd, we hebben echt heel rare dingen gehad dat je met die loterijen, dat er dus ineens, oh ja, dat was, dus elke dag werden er dingen verloot onder parkbezoekers. Van simpele dingen als een fastpass, tot bijvoorbeeld een overnachting in het park. En dat was in Orlando heel tof, want hey, we hebben hier het kasteel, daar hebben we ruimte. Dus je kon overnachten in het kasteel van Don Roosje. In ieder geval het Magic Kingdom kasteel. Terwijl in Anaheim, ja, daar past daar geen kamer in. Toen moest er heel erg worden gezocht. En uiteindelijk is het een prachtig appartement geworden boven de Pirates of the Caribbean.
Dream Suite, toch?
De Dream Suite, inderdaad.
Ja. Oh, ja.
Maar het moest allemaal worden geshoehorned in dezelfde marketing. Terwijl het twee totaal verschillende resorts zijn. En dat zou misschien op den duur, als ze echt weer van bovenaf gaan zeggen, nou, dit gaan we voor alle onze drie resorts doen. Dat je dan toch met rare cultuurverschillen toch weer gaat zitten. Dat zijn drie potentiële valkuilen.
Hadden ze met Star Wars Land mogen doen.
Exact. En maar dat is het. Weet je, ik heb liever dat er de volgende keer, als er bij een groot event iets gigantisch wordt aangekondigd. Want hoe lang is het nu geleden dat Star Wars Land voor het eerst werd gepresenteerd? Jongens, we gaan dit doen.
Ik denk 1,5 jaar geleden.
Nou, en toen was het natuurlijk gelijk Anaheim, Orlando. Ah, en de volgende keer dat er zoiets groots wordt neergezet, dat er ook gelijk Anaheim, Orlando en Parijs. En daar ga ik vanuit. Dat is mijn hoop voor deze avond. Dus dat zijn mijn drie punten met gelijk het vierde punt. Dat je alles een dikke duim van me krijgt.
Hey. Maar dat gaat dan toch weer in tegen dat punt wat je net zei over die homogeniteit. Dat alles hetzelfde wordt. Wil je wel ook een Star Wars Land in Parijs? Is het juist niet leuker dat daar ergens ver weg in een exotisch oord, dat je daar alleen maar naar Avatar Land kan? Of daar alleen maar naar Star Wars? Dat maakt het toch veel leuker?
Ja, natuurlijk.
Okay, tuurlijk. Ik wil ook een Star Wars Land, maar ik wil dan wel een unieke. Zeg maar, niet een 1-op-1 kopie van wat ook al in Amerika aan het bouwen zijn.
Natuurlijk, wij als fans willen dat alles iets unieks heeft. En als ze slim zijn bij Parks and Resorts, zorgen ze ook dat elke resort iets unieks heeft. Zeker in Orlando met vier parken zijn heel veel unieke rides.
DCA, het mislukt ook wel eens hoor, Ratatouille bijvoorbeeld.
Nou ja,
de ride is gelukt. Of tenminste, het sfeertje wat ze wilden creëren is helemaal gelukt. Alleen het heeft niet het succes gebracht wat ze gehoopt hadden.
Is dat zo? Want volgens mij waren de cijfers toen je openging, tot aan de terroristische aanslagen eind 2015, waren die heel erg goed.
Ja, maar het is niet de, hoe ze dat nu noemen, de game changer geweest voor Studios Park.
Nee, maar ik denk dat je daar ook veel meer voor moet doen.
Dat denk ik ook.
Dat was in Tower of Terror ook niet.
Maar dat dachten ze destijds wel, tijdens de bouw. En dat, zo hebben ze misschien ook de banken wel overtuigd van, we moeten dit doen jongens, want dit wordt de game changer. Hiermee gaan we dit park voor eens en voor altijd uit het slop halen.
Nou ja, dat klinkt ook wel negatief. Als ze slim zijn, en dat willen wij ook graag, en er komt een masterplan, dit gaan wij voor 1 miljard verspijkeren in Parijs. Mensen mag dromen. Dan doen ze en een paar bewezen clones, maar ook één uniek iets wat puur alleen in ons resort te vinden is. En dat er ook echt iets heel tofs wordt. Want dat was met DCA met het masterplan. De Cars Land is hier weer. Dat is nu met Hongkong ook met een paar dingen. Tokio krijgt weer eigen dingen erbij. Animal Kingdom onlangs. Dus als ze slim zijn, leggen ze dat ook wel naast de klonen die wat mij betreft meteen mogen komen van een Star Wars Land. Ja. En Toy Story Midway Mania. Bouw maar jongens, bouw maar.
Nou, je kunt voor 1 miljard aardig wat cabanas neerzetten. Op die grote parkeerplaats naast het Disneyland Park.
Omdat er afval degene is van de cynische opmerking, wil ik eerst naar Jorn. Wat zijn jouw drie valkuilen naar aanleiding van het nieuws? En dan mag daarna Ralf positieve dingen genoemen.
Het mogen alleen maar negatieve dingen zijn.
Nee, helemaal niet.
Valkuilen, gewoon dingen waarvan ik van
nu. Nou, ik heb gewoon een paar dingen wat ik even nu wil bespreken met jullie. Ik heb aantekeningen gemaakt. Zo.
Oh.
Wat ik me onder andere afvraag. als wij opgeslokt worden door, of ik praat steeds in de wei en jij en Hulli daar vorm. Maar als Parijs opgeslokt wordt door de Walt Disney Company, gaat een Bob Iger dan bijvoorbeeld ook veel meer invloed hebben op wat er uiteindelijk gebouwd gaat worden in Parijs? Nog meer dan nu misschien. En John Lasseter, die creatief hoog in de boom bij Imagineering staat.
Ja, wie gaat er nu mensen over? Wie geeft nu de laatste klap? Is het Euro-Disney?
Ik heb toch het idee dat dat meer in Parijs ligt nog, hoor. Volgens mij bestelt Parijs gewoon een attractie van: jongens, wij willen iets met of wij willen een nieuwe attractie hebben. En dan gaat Imagineering wel aan de slag, maar we hebben misschien nog wel een idee voor Ratatouille.
Welk verhaal, dat vertelde jij toch een paar weken geleden, dat er naast Ratatouille nog een ander alternatief was wat beoogd werd voor die plek in het Studios Park?
Midtermania, toch?
Ja, nee. Volgens mij nog als uitbreiding überhaupt.
Nee, oh. Ja, dat was überhaupt. Maar we hebben het onlangs gehad in details over dat er...
Was het niet een Beauty and the Beast attractie?
Ja, klopt, dat was het.
En toen die nu uiteindelijk naar Tokio gaat.
Ja, en dat is me goed ook, want dat zou wel raar zijn om Beauty and the Beast in het Studios Park neer te zetten.
Ja.
Allebei Parijs.
Maar was die wel bedoeld voor de studios dan? Misschien bedoelden ze een Beauty and the Beast attractie. De
focus zo op de studios dat het bijna niet anders kan. Denk ik. Maar hoe calls the shots? Wie bestelt er? Wie zegt op een gegeven moment: we hebben nu het geld, we willen iets...
Ik weet sowieso niet of Bob Iger daar überhaupt over gaat. Maar ik kan me veel verhalen herinneren uit onder andere de biografie van Michael Eisner, waarbij hij zelf met zijn tienerzoon door de model shop van Imagineering loopt en kijkt hoe enthousiast zijn zoon is op het model van Splash Mountain, geloof ik.
Ja. Ik krijg een mooie aanvulling hiervan, van iemand die daar werkt en het kan weten. Er is een Europese Walt Disney Imagineering afdeling, EDLI, in charge of attractions, werkt nauw samen met Glendale. Dus de vraag is misschien wel of die Europese afdeling blijft bestaan zodra de Walt Disney Company het in eigen handen krijgt.
Ja.
Okay.
Dat is inderdaad waar. Dat was ook de man die ik sprak toen ik Tony Baxter ontmoette. Die werd rondgereid door de baas van Europese Imagineering.
Oh, dat heb je toen verteld, ja.
Dat is waar ook.
Ja,
maar er zijn, wat ik altijd had begrepen is dat er wel twee afdelingen in Parijs zijn. Er is in ieder geval één afdeling die doet meer de show quality control. SQS of SQS? SQQ, nou ik weet niet meer. In ieder geval, die zorgen ervoor dat wat er gebouwd is, dat dat nog steeds voldoet aan alle eisen die Disney er eigenlijk aan stelt. En die zorgen er bijvoorbeeld ook voor dat eens in de zoveel tijd dat er wat hekken een ander kleurtje krijgen. Of dat er bijvoorbeeld fastpass machines gebouwd moeten worden naast een bestaande attractie, die dan in het themaland helemaal op moeten gaan en het achtergrondverhaal ook veel meer blijven ondersteunen. Dat is één afdeling. En dan heb je nog de afdeling die echt zorgt voor de grote nieuwe attracties. En die werken inderdaad veel meer samen met Amerika. En die afdeling die begeleidt ook veel meer de bouw van compleet nieuwe attracties. En als er iets nieuws gebouwd wordt, dan is het... Zolang het gebouwd wordt, is het allemaal nog geen eigendom van Parijs. Er is ergens een periode en dan is het helemaal af. Voordat de tests gaan beginnen, dan gaan ze het officieel overdragen naar het park in het lokale park, dus in Parijs. En dat is ook de periode dat ze test and adjust gaan doen en de procedures gaan uitschrijven, de evacuatieprocedures allemaal gaan testen. En dan heb je ook nog wel eens een kans dat er wat dingen veranderd moeten worden, omdat er dan wat Europese richtlijnen ineens om de hoek komen kijken van: oh, we hadden daar nog wat exit signs moeten hangen of wat verboden te roken bordjes bijvoorbeeld, die worden dan ineens toegevoegd. Dus ja, maar ik ben überhaupt benieuwd hoe dat straks gaat. Of vanuit Amerika dus ook wat makkelijker daar invloed op kunnen uitoefenen. Ja.
En of de Spiker zelf aan die touwtjes trekt.
Dat is één. Dat wordt een lange avond dit, jongens.
Nou ja, maar goed. Hoe lang is het geleden dat John Lasseter rondliep in het Studios Park? Een paar jaar geleden werd hij daar gespot. En hij is natuurlijk inderdaad daar hoog in de boom, in ieder geval de Amerikaanse tak. En er was ook van de week, zag ik weer een foto op, ik geloof, de ED92 Twitter-account. Dat is een beetje de enige die we nog hebben daar. Dat de Imagineers aan het rondkijken waren bij de Pueblo Trading Post in Frontierland.
Ja, ook een hoge baas, toch? Die Tom Fitzgerald, geloof ik. Een hoge van binnen Imagineering, die was gespot.
Dat doen ze niet om te kijken of de pintrading daar nog een beetje werkt.
Waarschijnlijk niet, nee.
Een ander ding. Ik las een aantal tweets van iemand. Ik dacht dat het Andy Castro was, maar ik weet het niet meer 100% zeker.
Oh ja,
maar een bekende fan uit de community in Amerika, in Anaheim.
Ja, nou, fan. Hij is inmiddels redelijk aan het bekeren, hè?
Ja, die had namelijk ook wat minder.
Ja.
Hij had dus ook wat minder positieve tweets. Hij zei namelijk: ik weet nog niet zo zeker of het wel goed nieuws is dat de Walt Disney Company het over gaat nemen, want ik ben zo bang dat er heel veel gaat veranderen voor het park. En dat juist al die unieke dingen die het in Parijs zo uniek maken, Dat die gaan verdwijnen onder het hele grote commerciële ding van de Walt Disney Company Amerika.
Maar nogmaals, wat zou er dan moeten verdwijnen?
Nou, volgens mij bedoelt hij daar onder andere mee al die kleine... toen wij de walking tour, de audio tour opgenomen hebben. Die komt er trouwens nog steeds aan binnenkort.
Ja, of zeker, absoluut.
Je moet er nog even een goed plan daarvoor uitwerken, maar komt eraan.
We hebben hem, laat het zo zeggen.
Ja.
Hij gaat nergens heen nog.
Er zitten zoveel diepere lagen in alle themalanden. En het is nog maar de vraag of dat allemaal in ere hersteld blijft. Want het grappige wat hij noemde was, er is eigenlijk in de afgelopen 25 jaar is het letterlijk als een soort museum behandeld. Er was gewoon te weinig geld om dingen te veranderen. Dus het is allemaal maar zo gebleven zoals het was. En wel hier en daar wat bijgehouden. Maar er is niet onwijs veel veranderd, weggehaald en aangepast. En dat zou nu wel eens kunnen gaan veranderen.
Ja, dat is toch al gebeurd? We betreuren toch al jarenlang het verdwijnen van het visionair aspect van Discoveryland. Daar is toch Buzz Lightyear in gegooid en we hebben al een Lion King show gehad.
Jawel, maar dat is qua invulling. Als je kijkt naar het park, heeft het eigenlijk wel zijn structuur. Er is nergens echt iets tussen gepropt of gedaan. En dat zegt bijvoorbeeld ook Tom Bricker in de Disney Tours blog. Zegt hij, waarom is Parijs zo uniek? Eigenlijk omdat er in 25 jaar, ja, wij vinden het jammer, maar zo weinig veranderd is en het nog bijna zo authentiek is.
Ja, ja.
Ja, maar hoe kun je het prachtige canvas dat... Kijk, Walt Disney Studios Park is een blanke canvas. Daar kun je alles mee doen. Maar Disneyland Park is een prachtig canvas waar je volgens mij... Dan moet je echt met een bulldozer rondrijden. Wil je daar alle unieke aspecten weg gaan halen?
Nou, je kan een prachtig schilderij met een hele dikke
staan.
Je kan een prachtig schilderij met een hele dikke kwast zo fysiek hoor. Dat is op zich geen probleem.
Ik zie dat niet gebeuren. Nee, maar serieus. Er zijn... de dingen die als eerste zullen gebeuren is een masterplan voor het Studios Park. Nou, daar mogen ze alles veranderen. En als we gaan hebben over uitbreiding van het Disneyland Park. Er zijn zoveel plekken waar uitbreiding mogelijk is. Naast Indiana Jones. De heuvel bij Discoveryland. We kennen ze allemaal als fan.
Ja, nee, ik ben het met je eens.
Kijk, je gaat niet zo snel iets plat gooien nu in het Disneyland Park. Nou ja, dat denk ik.
Ik weet ook niet of we er heel erg bang voor moeten zijn. Maar kijk naar wat er in Amerika gebeurt. Ja. Als ze daar ook maar één boom weghalen die er al 50 jaar staat, dan valt de hele online community erover. En dat is onder andere gebeurd met het inkorten van The Rivers of America, nu Star Wars Land er komt. Ja. Er werd moord en brand geschreven van, wat ga je doen? Ja. Dan heeft Walt zelf nog aangelegd. Die is nog met een schop is die de grond daar weg gaan graven. Zo werd het bijna verteld. En uiteindelijk vindt iedereen het helemaal prachtig wat er nu gebouwd wordt. Dus het heeft twee kanten. We moeten daar ook...
Ja, maar daarom doen we dit rondje ook. Hè? Daarom, dus dat is goed.
Maar het kan dus zijn dat er binnenkort dingen aangekondigd worden waarbij wij in eerste instantie denken, nee, niet dat. Waarom hou je dat weg? Dat is zo zonde. Ja.
Maar misschien is het alleen maar
voor het goede. Nou, er zijn nog wel genoeg plekken waar ze wat kunnen uitbreiden voordat ze dingen hoeven weg te halen. Maar
ja.
Je weet nooit hoe ze werken bij Imagineering.
En je derde punt?
Ik ga eindigen met een positief puntje.
Oh. Nou,
hashtag out with the fake Dole Whip.
Hey.
In with de echte Dole Whip. Dole moet gewoon een sponsor worden. En die moet gewoon in Parijs, hup, een echt steentje Dole Whips. Dole Whip Float, Dole Pineapple Float, wat is het allemaal?
Ja, dat zal toch wel nu?
Weg met die nepversie met vanille ijs. Dat was prima hoor trouwens. Maar ik kreeg nog een leuke mailtje vandaag. Ik weet niet of jullie dat gekregen hadden ook. Van... Oh, dan moet ik hem even zoeken. Van Marcel Fransen. Die na lang zoeken eindelijk gevonden. De nep Dole Whip.
Oh, wat grappig.
Oh, een goeie.
Mooi. Ralf?
Nou, duidelijk. Ja, waar ik bang voor ben. Of wat ik denk dat gaat gebeuren. Ik denk dat de hele procedure lang gaat duren. En dat het niet alleen een financiële herstructurering is. Een eigendomsherstructurering. Hè, maar dat er ook een organisatie en management dingen moeten gaan veranderen. Omdat het nu een volledig Amerikaans bedrijf is dan wel wordt. En dat dat wat langer kan gaan duren. Dat veel tijd in beslag neemt voordat wij als bezoekers dingen door gaan krijgen. Dus ik denk dat het gewoon een lange adem nodig heeft. Dus dit is mooi nieuws. Jullie zaten niet voor niks met feesthoedjes op. Maar ik denk voordat we gaan merken wat er gaat gebeuren, dat het nog even duurt. Oftewel ook veel vragen die in de chat voorbij komen. Gaan we al iets horen op D23? Ik kan het me bijna niet voorstellen, want het is allemaal nog maar. Het is nog geen eigendom. Ze moeten die stap nog nemen.
Nee, inderdaad.
Precies. Dus ik, wat Bob Iger heeft gezegd over die 2,6 miljard, dat is denk ik een mooie pot aan de horizon. Die zullen ze op een bepaalde manier gaan besteden. Maar ik denk dat het echt nog even duurt voordat we plannen in die richting krijgen. En ik hoop niet dat we dan moeten wachten op een volgende D23. Maar dat we ergens in het najaar of misschien in het voorjaar, volgend jaar al wel een beetje te horen krijgen van wat gaan we doen.
Zoals Hongkong, ineens out of the blue, dat er gewoon los van die expo dat er iets komt.
Nou ja, Hongkong, wat daar is gebeurd en wat er in Tokio gebeurt, dat is ook zomaar eventjes overnijden.
Ja, bedoel ik. Dus het is net alsof die parken dat ineens bam wat komt.
Maar die parken maken echt niet deel uit van de Parks and Resorts divisie. En nee, dat maken wij straks wel. Maar
dus wij zouden vastzitten aan die agenda, denk jij?
Nou, misschien. Weet ik niet. Ja, maar het zou wel mooi zijn. Je zou ervan kunnen profiteren natuurlijk.
Maar Star Wars Land is ook op een dinsdag zomaar bekendgemaakt. Of was dat tijdens een groot event ook?
Een van de vorige expos heeft er wel een stand gestaan met wat verwijzingen naar Star Wars Land. Maar dat was zo geheimzinnig gelaten. Daar heeft niemand echt wat uit kunnen halen.
Of was er was een event met Harrison Ford ergens. Dat weet ik wel. En dit jaar krijgt trouwens een heel eigen paviljoen op die 23, de Star Wars Land. Dus er zal nog wel flink wat naar buiten komen.
Ja, nou dat is één. Dus ik denk dat het gewoon nog een tijdje duurt voordat wij als fans gaan merken wat het echt betekent. Dat is één. Twee, waar ik bang voor ben, is toch een prijsniveau dat gaat stijgen.
Wilde ik net
en
zeggen.
En dat ze dus andere deals gaan maken met hotels, toegang. Dat je misschien alleen een hotel kunt krijgen dat niet meer automatische toegang bij zit. Kortom, ik denk dat het meer op de Amerikaanse manier gerund gaat worden. Als dat betekent een beter attractieaanbod, beter show, al dat soort dingen. Allemaal goed, maar ik denk wel dat dat uiteindelijk gaat gebeuren. Dat er nu zoveel deals zijn waar je, als je een beetje slim plant, dat je voor een goede prijs daar naartoe kunt. Ik bedoel, met een gezin, twee kinderen, blijft nog steeds veel geld. Maar in vergelijking met de Amerikaanse park is het oké, goed te doen. Helemaal omdat je hotel erbij hebt. Maar die beweging zie je al een beetje nu met de ontbijten die los zijn.
Ja, dat is al redelijk in gang gezet.
Dus dat is al in gang gezet. Ik denk dat dat een volgende fase zo meteen ingaat.
We gaan het nog meer merken, denk ik. Al die kleine extraatjes, je zal voor nog meer dingen moeten gaan betalen.
Ja.
Parkeren zal ietsje duurder worden, dat soort dingen.
Aan de andere kant krijgen we er ook meer value voor. Want de fotopass, dat is deze week aan het ontploffen. Met op allerlei plekken ineens officiële fotografen die dus meer value geven aan jouw, wat is het, 50 euro die je uitgeeft aan die fotokaart.
Ja, ze hebben naar ons geluisterd, dus dat is heel goed. Ja, nee, maar dat zie je gelijk terug. Dat is leuk. Dat is twee.
Catherine is groot fan trouwens, hoor. Die
van
luistert
ons.
Graag. Ja, ja, ja.
Ja, nee, dat moet niet wel.
Ze leert haar Nederlands niet door, zei ze. Vertelde ze me.
Ja, maar jij hebt een korte lijntje met haar, hè?
Hey, en om even terug te komen over op de lange adem. Ik denk inderdaad dat eigenlijk al redelijk het plan dat is gepresenteerd aan de aandeelhouders, bij de laatste aandeelhoudersvergadering, dat redelijk uitgevoerd gaat worden. En dat het ook overeenkomt met een rijtje geruchten en een planning dat we een paar afleveringen geleden ook nog een keer erbij pakten. Waarbij er hoofdzakelijk heel veel overlays nu komen in het Studios Park. Dus de bestaande attracties die dan een Marvel overlay zullen krijgen. Dan was het in 2022, meen ik, komt er die grote e-ticket bij in het Studios Park. Maar dat het allemaal onderdeel is van een kapitalisering die er al lag. Waar hooguit nu nog een vernieuwingsslag bovenop zou kunnen komen.
Ja.
Maar dat we zitten al midden in Een investering met Star Tours toe, met Sparkle, met binnenkort Pirates en volgend jaar ook Phantom Manor, dat flink onder handen genomen gaat worden. En we weten denk ik nog niet half wat er nu al op tafel ligt met de huidige herkapitalisering voor onder andere het Studios Park, los van deze volledige overname.
Sparkle, dat is nu gewoon, dat hebben we het ook al eerder over gehad. Dat was gewoon nodig. Dat zijn eigenlijk dat
is
vooruitgeschoven
met
onderhoud.
Die 150, was het
ja, daar gooien ze het nu op. Dat is een marketingtrucje. Maar dat had eigenlijk gewoon gedaan moeten zijn in die afgelopen
maar
jaren.
Waarvan worden betaald? Van die vorige herkapitalisatie, toch?
Ja.
Oh, dat zou wel kunnen.
Ja.
Het is marketing, maar het geld moet wel ergens vandaan komen.
Ja. Blijf vooral doorpraten. Ik ben vooral aan het denken aan een derde negatieve punt. Maar eigenlijk... en daarom valt het zometeen bij mij ook nog de goede kant op. Maar dat zijn wel zorgen. Ja, ik kan allerlei flauwe dingen als,
Nou, denk er rustig van, nou, Ralf, dan pak ik nog heel eventjes het bericht erbij van 30 maart. De Walt Disney Company is voornemens een bedrag van 2,1 miljard euro te investeren in de parken in Parijs. Een groot deel ervan is bestemd voor attracties en entertainment rondom Marvel-characters in het Walt Disney Studios Park. Ik lees nu even letterlijk een d-log.nl artikel voor van 30 maart. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde stukken rondom de voorgenomen overname van Euro Disney. En dat bedrag staat begroot om over de komende 10 jaar uitgegeven te worden. Het monsterbedrag is niet alleen voor attracties bedoeld. Ook al eerder aangekondigde opknapbeurten voor hotels New York en het Disneyland Hotel zitten daarbij in. De stukken komen een dag na de sluiting van de Cinemagique attractie. Waar volgens terug de volgend jaar zomer een Marvel Stunt Show voor in de plaats komt. De komst van meer Marvel-gerelateerde attracties is iets waar al lange geruchten over gaan. Het hele linkerdeel van het park zou volgens die geruchten één groot Marvel-deel worden. Waarbij onder andere de Rock Roller Coaster een Spider-Man thema krijgt. En attracties als Armageddon en de Stunt Show een superhelden injectie kunnen verwachten. En wat houdt de komst van Marvel in voor onze Tower of Terror? Nu de tweeling dus in Anaheim een Guardians of the Galaxy makeover krijgt. Tony Baxter, lead Imagineer voor Disneyland Parijs, is al de hele week op bezoek in Parijs. En liet zich volgens fanaccount ED92 het volgende ontvallen. We did it well for California Adventure. It's time for the other park. Dus dit is wat al heel erg lang ligt en wat ook al gewoon puur in de stukken staat. Hè? The business plan estimated the 10-year capital expenditures spending at $2.1 billion, which includes major investments in hotel rehabilitations at the Hotel New York and the Disneyland Hotel, as well as Marvel-themed A&E, Attractions and Entertainment, at the Walt Disney Studios. En daarbij werd letterlijk genoemd 2001 of 2022 een grote...
Wat bedoel je met A&E?
Dat zeg ik, Attractions and Entertainment.
Oh, sorry, tuurlijk. Ja, nee, oké, goed. Ik zat, ik weet het derde punt al.
Nou, komt er maar.
En dat, is, dat had ik inderdaad ook. Kijk, wat ze in Shanghai hebben gedaan. Ze hebben dat Authentically Disney en Distinctly Chinese genoemd. En ik ben bang dat ze het Authentically Disney en Distinctly French blijven houden. Maar dat sluit een beetje aan op jou. Ik weet niet, voor mij zei jij het, Michiel. Dat ik misschien wel bang ben dat ze dus de Franse elementen, de Franse teksten in Star Tours, dat daar mogen ze van mij zo snel mogelijk afscheid van nemen. En ik ben bang dat ze dat niet gaan doen.
Ik ben bang dat het nog erger wordt. Ik ben bang dat ze dat multilanguage niet verder omhoog zullen halen. En ik ben bang dat het Engels, Frans en Spaans wordt. En dat Duits, Italiaans en Nederlands, dat steeds minder wordt. Dat is al niet superveel aanwezig. Maar dat ze niet alles meer in alle 6 talen gaan vertalen.
Dan moeten wij nu een petitie gaan starten, want wij willen Michiel wel in die park houden. Wij willen gewoon de bezorgde vissen door de speakers horen knallen. Wij willen die bevroren bananen zijn keel gewoon continu horen.
Nou, die kans is zeker aanwezig, ja. Dat soort dingen gewoon wel meer homogeen worden, ja.
Of dat jij zo meteen gebeld wordt door Bob zelf. Hi Miguel, this is Bob.
Remember me from the parking lot?
Ja, of je wat nieuwe dingen in wil spreken. Dat kan natuurlijk ook.
Hoe is jouw Frans?
Het mijne?
Mm-hmm.
Très terrible.
Okay, goed. Dat waren de mindere kanten. We hebben ook al wel wat positieve verwachtingen uitgesproken. Maar waar hopen we nou echt op? Wat is volgens jullie de grote knaller waarmee ze moeten gaan komen? Als zometeen alles rond is. We zijn Amerikaans eigendom. Zij kunnen beslissen over de investeringen. En we zijn het gewillige resort. Dat, kom maar op met je vernieuwingen.
Nou, een bombshell.
Ja. Nee, zeg maar.
een bombshell zoals Hongkong laatst deed. Dus in één klap het nieuws. De komende...
Ander kasteel?
Nee, rustig nou. Het kasteel, dat blijft gewoon overeind. Ons kasteel hoeft niks te veranderen. Maar dat er wel één groot bericht komt. Disneyland Parijs gaat de volgende 5 jaar voor... zoveel miljoen, dan wel miljard investeren. Met themagebied dit, themagebied dat. Tik. Met concept art er gelijk bij. En dat we het hebben over 1 of 2 attracties in het Disneyland Park. Een placemaking in het Walt Disney Studios Park. En achter het, de tramtour. Dat daar gewoon 1 of 2 themalanden in 1 klap worden bijgebouwd. Dat we het gewoon in 1. Dat we net zoals we toen echt kwijlend naar Hongkong zouden kijken. Los van het discutabele kasteelverhaal. Dat we echt denken. Yes, want daar wachten nu al die jaren op.
Ik vind dan DCA een beter voorbeeld. Want dat park ging echt volledig op de schop. En bij Hongkong zie ik het meer als uitbreidingen. Ja,
dat zeg ik toch ook. Dus placemaking van het Studios Park en uitbreiding.
Kijk, pardon. Dan
aan ons Disneyland Park hoeft nul placemaking plaatsvinden. Dat is perfect zoals het is. Maar er moeten gewoon weer een keer wat grote rides bij.
Ja.
De capaciteit en vul die lege plekken op.
Ja.
Maar het Studios Park... knap die boel op, geef het een coherent, mooi thema, nieuwe naam, whatever. En bouw aan de achterkant nu eens een keer bij, in plaats van dat je in die rare U-vorm blijft hangen.
Ja.
Ik twijfel dat is tijdens mij.
Ik twijfel nog heel erg of ik liever een grote e-ticket of in ieder geval een nieuwe attractie, überhaupt iets nieuws in het Disneyland Park wil. Want dat park schreeuwt er gewoon om. Dat heeft al zo lang niks nieuws gekregen. Echt een uitbreiding, dus niet een omgebouwde attractie. Of toch eerder een placemaking voor de studio's. En eigenlijk hoeft dan nog niet eens heel veel nieuwe attracties erbij, maar meer groen in het park. Meer watertjes, meer bruggetjes, verhogingen. Gewoon dat je op een andere manier door dat park heen loopt. Waardoor het echt aanvoelt als dit is een aangelegde plek. En niet één grote open vlakte met asfalt.
Kinetics in het park.
Ook dat.
Treintjes, ja, dingetjes, gewoon een, bootjes. Iets
inderdaad, beweegt. Inderdaad, hoe noem je zoiets nou? Een vehicle. Transportation vehicle. Iets wat mensen vervoert van de ene naar de andere kant. Nou is dat in het huidige park niet zo nodig, want je loopt binnen 1 minuut naar de andere kant.
Ja.
Maar iets waardoor er wat meer leven in het park gaat zitten. Gewoon aan de buitenkant. Want het is al zo erg gebouwd als allemaal grote kubussen waar een attractie of een show in zit.
Het zijn sound studios.
Breng dat meer naar buiten.
Ja.
We hebben best een groot persbericht gekregen van de Walt Disney Company in februari dat ze de boel wilden overnemen. Nou hebben we dus vandaag eigenlijk weinig nieuwsoutlets die het hebben bericht.
Helemaal dat, niet. Dat viel mij op. Dat
vind ik echt opvallend, hoor.
RTLZ, nu.nl, Loopings was de enige die het bracht.
Ja, dus kudos voor Loopings. Maar nou gaan we binnenkort eens krijgen dat het echt officieel wordt. De handel is stilgelegd. Kan niet morgen een officiële mededeling erover? In het, over dat het Euro Disney aandeel, wat daarmee gaat gebeuren. Dat gaat van de beurs af, weten we dus nu al.
Zou goed kunnen. Ja, de 20e gaan ze dat doen, toch?
Ja, de 20e. Ja, dus over een week. Op het moment dat dat gebeurt, krijgen we dan weer een persbericht met iets van een intentie van de Walt Disney Company wat ze gaan doen.
En denk ik niet.
Is er niet toch een kans dat er bij de D23 Expo op zijn minst wordt aangestipt dat Parijs nu onderdeel uitmaakt van Parks and Resorts en dat daar.
Ja.
Nou, op 20 juni, ik wil het optimisme niet temperen, wordt de procedure in gang gezet. Hè? Op 14 juli, 15 juli is dat ik nog allemaal niet rond.
20 juni wordt het toch van de beurs gehaald? En dat is toch gewoon volgens binnen mij, één dag gedaan?
Volgens mij wordt op 20 juni gaan ze bij de Autoriteit Financiële Markten aangeven dat ze de rest moeten gaan overkopen.
Maar het document van vandaag was toch van de AMF, van de Autoriteit Financiële Markten in Frankrijk?
Ik kijk even naar de tijdlijn zoals die is genoemd in het bericht. Even kijken hoor, dat hebben wij hier. Dat is inmiddels wel met een weekje volgens mij opgeschoven, want er was iets vertraging in.
Ja.
Maar goed, even kijken. De tijdlijn zoals onderaan het bericht van 10 februari luidde als volgt. 10 februari press release, nou, dat is dus het bericht zelf. 29 maart, filing with the AMF of the bidder's draft offer document. 19 april, AMF's clearance decision of the offer. 21 april, opening of the offer. Dat is iets later gebeurd volgens mij. May 19th, last day on which the offer is open. June 1st, publication of a notice announcing the final results. Dat is dus vandaag, we lopen dus 2 weken achter.
Ja.
June 5th, settlement and delivery of the offer. Dat zou dus over 4 dagen dan zijn. En starting on June 12th, dat zou dan 2 weken later zijn, dus eind juni, if applicable, mandatory buyout en delisting.
Ja, oké, dus dat gaat dan gebeuren.
Dat is het magische woord volgens mij.
Ja.
Dus eind deze maand zou het al van de beurs moeten zijn. En dat is dus op het moment dat dit gebeurt, dan zou dus bij de D23 Expo, die eind juli plaatsvindt in Anaheim, Disneyland Parijs onderdeel zijn van Parks and Resorts.
Ja.
Dus ik verwacht inderdaad niet een kamer vol maquettes.
Maar, nee. maar we hopen het wel op.
Zouden ze het aanstippen? Hebben. Ze hebben er heus wel al uitwerkingen van gemaakt.
Ja, maar gaan ze dat doen? En gaan ze daarmee niet het nieuws wegnemen? Nee. Want het wordt een Star Wars show en het wordt een Marvel show voor DCA.
Oh, dat is trouwens nog wel een goed puntje. Ook een goed iets wat misschien voordelen heeft van deze overname. Misschien gaat de geheimzinnigheid over nieuwe projecten helemaal weg. Want wij kennen het voorbeeld wel van Ratatouille stond er al bijna helemaal. En 2 weken voor opening werd er ineens een persbericht uitgestuurd. Wij bouwen aan iets nieuws.
Ja.
Iedereen wist het al, het was een publiek geheim. En terwijl Amerika, nou je zag het bij Avatar, die kondigen het grootst aan 5 jaar voordat er überhaupt nog maar een spade de grond in is gegaan.
Nee, dit wordt het. Ja.
Maar het kan best dat het dus hier... Parijs heeft gelopen al die jaren. Omdat het inderdaad gewoon niet zo heel goed ging. Alles wat ze aan de bezoekers konden meegeven, hey, maar over een paar jaar wordt het nog leuker.
Ja, dat had ook met zich gehouden, concurrentie want... te maken natuurlijk. In, ja. Van andere Europese parken die heel snel vaak iets daarop in konden spelen. Maar misschien gaat dat ook veranderen. Misschien krijgen we inderdaad wel eerder al zulke grote aankondigingen. Maar ik gok ook nog niet dat het op de expo is. Ik denk dat het, als er een keynote is van Parks and Resorts... ik weet niet wie de baas tegenwoordig is van Parks and Resorts.
Chapek toch nog steeds?
Oh ja, Bob Chapek. Ik gok dat als hij een keynote houdt van dit is even de stand van zaken... van zo staat het ervoor, dat we dan genoemd worden, fotootje erbij... Oh ja, wij hebben het bedrijf compleet overgenomen. Het valt nu binnen ons. Je gaat er binnenkort mooie dingen van zien.
Ja, voor hetzelfde geld zeggen ze in het Star Wars paviljoen. Zo gaat het in Anaheim zo. En dan, oh, and by the way, groundbreaking in Paris will start in 2 months.
Oh, wat zou dat vet zijn, zeg hé. Wauw. Ja, maar dat hopen we toch op. Zoiets.
Jawel, ja, stiekem hoop ik
daar ook
op. Ik kan
me eigenlijk bijna niet voorstellen dat ze het niet hebben over Star Wars Land voor Parijs daar op de kantoren. Dit is zo'n grote investering voor zo'n belangrijk merk.
Maar dan komen we weer op de discussie van waar gaan ze dat doen? Wordt het studios of wordt het inderdaad Discoveryland? En krijg je een ander soort invulling?
Nee, studios. Want dit is zoveel landscaping. Dan moet je Discoveryland helemaal voor plat gooien. Als het er gaat komen, komt het in de studios. Daar ben ik van overtuigd. Want we hebben het al eens eerder over gehad. Er is nu eigenlijk maar één echte Star Wars attractie. Dat is Star Tours 2. En de rest zijn overlays of slechte films à la Path of the Jedi. Die kun je zo eruit gooien.
Koekoek. Ja. Helder.
Ik verwacht inderdaad, het wordt nu in de live chat gehoord. Komt er een One More Thing tijdens de D24 Expo? Ja. Misschien dat ze een hint
geven. Mag de One More Thing dan zijn... We will restore Space Mountain back to its original.
Nee, nu nog niet. We vonden het een leuke ride. Even rustig. Eerst die nieuwe attracties. Ik denk niet dat we grootscheepse aankondigingen gaan krijgen op de D24 Expo. Maar het zal worden benoemd dat er spannende dingen in petto zijn. En ik denk dat sowieso iets is. Alles wat we nu ook vanuit Amerika gaan horen, waarin wordt gehint. Let's rephrase once more. We hebben in het boek van 25 jaar Disneyland Parijs dezelfde quote gehad als in het boek van 20 jaar Disneyland Parijs. Dat het Studiospark de komende jaren in grootte zal verdubbelen. En ik denk de volgende keer dat dit gezegd gaat worden, dan komt het vanuit Amerika. En heb ik er ook daadwerkelijk vertrouwen in dat het nog wel eens zou kunnen gebeuren ook.
Ja, hey, en dan nog een kleine side note. Kan er de uitbreiding van de Europese bestemmingen van de Disney Cruise Line daar een voorbode van zijn?
Ja, wie weet. Kijk, want... er zijn voorbodes. Voorbodes zijn genoeg te vinden in Parijs, waar we het al uitgebreid over hebben gehad. De betere seizoenen, betere restaurants. Zijn al genoeg aanwijzingen te vinden om te zien dat ze hier na aan toewerken zijn. Dit is geen toeval. Dit is niet iets wat vandaag ineens uit de lucht is komen vallen natuurlijk.
Nee. Hoe bedoel jij dat, Ralf, trouwens, van de Cruise Line?
Nou, ze doen meer Europese bestemmingen aan. Dus Europa wordt een groter deel van de company. Cruise Line valt ook onder Parks and Resorts. Wordt daarmee dus een soort van drie-eenheid gecreëerd tussen Anaheim, Orlando en Parijs. Van hey, luister eens, om een verhaal te beleven moet je eigenlijk naar alle drie de parken zijn geweest. En in dat kader zou dus een Star Wars Land en dat voor Parijs heel logisch zijn.
Ik geloof dat meer te maken gaat hebben met de nummer 5 en 6 schepen die er aankomen. En zodra die afgeleverd zijn, dan zal er wel één of twee permanent in Europa stationeren. Misschien eentje in Azië.
Oh, dat hebben we natuurlijk ook. Dat is ook nog een marktje.
Klein marktje.
Ja. Hoe dan ook, ik denk dat wij het over het algemeen redelijk eensgezind zijn dat we er blij van worden. En dat we met name vol verwachting klopt ons hart gevoel daarbij hebben. Zeker. Vat ik dat zo goed samen?
Ja. Toen dit bericht in februari kwam, waren we het al redelijk over eens dat dit een heel spannende ontwikkeling betekent. Voor Disneyland Parijs. En die is nu waarheid geworden. Dus 2017 zal alleen nog maar spannender en interessanter geworden. En ik ben blij dat we elke week een podcast maken, jongens. Want we kunnen voorlopig onze lol nog wel even op.
Ja, we zitten wel mooi in een mooie periode van het resort, zeg.
Maar waar ik natuurlijk eigenlijk stiekem het allermeeste op hoop, is dat als je zometeen een van de resorts, en dan ben ik even de naam kwijt, in Walt Disney World in je gondel stapt, dat je gewoon door kan reizen naar Parijs.
In je Hyperloop straks.
Oh, dat kan ook nog.
Dat je in Epcot in de Hyperloop stapt. En dan kom je in Park Nummer 3 in Mountain. Parijs, kom je eruit.
Hyperloop Mountain, ja.
In Eurocot kom je eruit.
Hey,
ja, even wat Stijn zegt in de chat.
Ja, gaan we het alleen over de overname hebben? Wel, nee, Stijn. We hebben nog de hele avond. Dus,
ho, ho, ho. Ik maak net mijn laatste beetje thee op. Ik heb blauwe thee zo.
Maar we moeten wel even het andere dingetje ook nog bespreken.
Ja, zeker. Laten we de overname hierbij rusten. We houden dit scherp in de gaten. Houden de podcast in de gaten. En mocht je iets zien of horen waarvan je denkt interessant, drop a line, want daar zijn we erg blij mee.
Ja.
Maar er is meer.
Er is zeker meer. Zo was er vandaag het sprookje van een pratende auto die voor de pers in première ging. Hij kan natuurlijk helemaal niet pratende auto's, maar Michiel gelooft er nog in. Dus Michiel ging voor ons op pad. Michiel. Ja.
We mogen ook gelijk zeggen wat we ervan vonden, want het wereldwijde embargo op de film is opgeheven toen hij, ik meen, vorig weekend in première ging in Amerika. Cars 3 gaat hier
in Cars Land ging die in première trouwens.
Ja, Bob Iger die twitterde ervan erover.
Het duurt nog eventjes voor hij hier in Nederland te zien is. 12 juli gaat de film draaien. Maar ik mocht inderdaad vandaag naar de persvoorstelling en ik zal heel eerlijk zeggen dat ik er redelijk sceptisch instapte, want Cars is toch wel, denk ik, de minste van alle Pixar-franchises in mijn optiek. Okay. Cars 1 had nog wel. Het was even de eerste Blu-rays die ik had. En kijk hoe dat chrome op Lightning McQueen shined. En als de neon aangaat. Ik vond het was eye candy.
Oh, ik hoor zo mezelf. Ja.
De eerste twee Blu-rays die ik had waren Ratatouille en Cars. En nou, hoe vaak ik daar niet mee heb lopen shinen. En als je hier gaat zitten, dan heb je het geluid precies zo. Maar goed, toen kwam Cars 2 en dat was natuurlijk om te janken. Dat was geen goede film. Dat was cashen, dat was niet nodig en dat was jammer. Dus Cars 3, mij benieuwen. En op het moment dat de film begint, denk ik weer gelijk, oh ja, pratende auto's. Want er zijn best wel veel flaws te vinden in deze wereld. Want hoezo, als er geen mensen bestaan, waar zijn ze geweest? Hebben ze ooit bestaan? En hoe komen er dan kleine schroefjes? Je kunt niet alle handelingen waar handen voor nodig zijn oplossen met van die heftrucjes. Want zoveel zijn er niet op de wereld. Anywho.
Je was er zelf één, hè? Hallo, mind you.
Dat is waar. De skepsis moest redelijk snel aan de kant. Want ik hoef niet eens al te veel. In het kort komt het erop neer dat Lightning McQueen aanloopt tegen vergankelijkheid. Je blijft niet altijd de snelle rookie. Je blijft niet altijd de jonge belofte. Er komen op een gegeven moment nieuwe. En wanneer is het dan tijd om te realiseren dat misschien je tijd is geweest en hoe ga je daarmee om? En dat is natuurlijk super slim, want dat zijn thema's waar Pixar altijd heel goed in is geweest. Toy Story 3 was de derde film in een reeks, maar was zo goed omdat het zo fantastisch omging met, maar hoe gaat het met speelgoed als de eigenaar er niet meer naar omkijkt? Dat was emotioneel. Nou, ik kreeg nu letterlijk weer kippenvel als ik aan denk, ik vond het zo goed gedaan. De vergankelijkheid ook van, van je geliefde aan het begin van Up, Married Life, Young Gun. Dit is iets wat Pixar gewoon echt snapt. En door dat te injecteren in de Cars-wereld en echt, deel 2 kun je helemaal vergeten. Dit sluit aan op deel 1. Je wil deel 1 gezien hebben en weer een paar van de karakters en de setting en willen weten waar komt Lightning vandaan, hoe was die in het begin. Eigenlijk als je 2 weghaalt, een beetje zoals je bij Star Wars nooit deel 1 hoeft te kijken. Je kunt zo van 1 naar 3 en je hebt een fantastisch verhaallijn. Het raakt emotioneel echt. Dat had ik in ieder geval, die ervaring. En het zag er grafisch om te smullen uit. Lightning en een paar van zijn kompanen gaan op een gegeven moment naar een heel klein ingedut dorpje. Denk Radiator Springs, maar dan meer in het Midwesten heb ik het idee. Radiator Springs is natuurlijk toch meer aan de Route 66, de westkant gelegen. Dit was veel meer Midwest-Amerika waar hij terecht kwam. En dat zag er zo mooi uit. Het kleurgebruik, de animatie. Echt een lust voor het oog. En gewoon echt een heel erg goede film. Het blaast deel 2 uit het water. En het is, denk ik, ook omdat er gewoon zo'n heel goede emotionele lading bij komt, ook nog beter dan deel 1. En dit is gewoon echt weer een Pixar-waardige film. Cars 3, in het kort, wil je gewoon echt zien.
Nou.
There I said it. En er zat weer een superleuk filmpje vooraf. Lou heet het.
En waar Pixel Dream altijd heel goed in is geweest, is het leven geven aan levenloze objecten. Nou, dat wordt echt naar next level getild in deze bijzonder vermakelijke short.
Zo interessant. Ik had helemaal niet. Hij stond helemaal niet op mijn radar eigenlijk, Cars 3.
Nee, ja, voor mij ook niet. Behalve dan dat, nou ja, dit is de film die we nog moeten doen voordat Coco komt. Zo voelt het een klein beetje.
Ja.
Maar het is echt, echt, echt een heel goede film.
Wauw, ik ben ook verbaasd.
Veel beter dan verwacht, sowieso. Ik kijk er echt naar uit om hem nog een keer te gaan zien als hij in de bioscoop draait. En klein voordeeltje, dat was heel fijn. We hadden de persvoorstelling bij Disney Headquarters in Hoofddorp. Het was de 2D-uitvoering.
Ja,
oh,
fijn.
Nice.
Ja.
Lekker. Heerlijk.
Ja. Top. Mooi. Shawnee in de chat heeft het over de BIP-verkoop voor de marathon.
Ja, die gaat donderdag van start. Dat is waar ook.
Donderdag of morgen? Of woensdag ook?
Morgen gezegd. Morgen,
oh ja, morgenmiddag. Dat klopt, ja.
Woensdag 13 juni.
Ja, ze ligt ervan wanneer je het hoort.
14 juni.
Woensdag 14 juni.
Sorry, pardon.
4 uur.
Ja.
Vorig jaar waren de losse verkoop, de losse startbewijzen binnen een uur uitverkocht. Dus als je mee wil doen aan de halve marathon in Disneyland Parijs of aan de 5 of 10 kilometer, zorg dat je er klaar voor zit en ga niet denken dat het een dag later nog wel lukt. Want op basis van vorig jaar is dat een no-go.
Ja. Ga je nog kopen, Michiel?
Nee, ik ga niet. Ja, I know. Ja, het op zekere hoogte wel. Maar er zijn factoren rond die tijd die het gewoon niet logistiek heel handig maken om erheen te gaan. En dat vind ik heel jammer, maar dat is maar eventjes zo.
Nou, dat is toch prima. Ik vind dat je dat, dat mag je ook best.
Oh, dat hoef jij ook niet meer al.
Mag je best wel uitverkomen. Ja, ik was al volop in training. Ik ben echt...
van de bank naar de koelkast en in de bank.
Nou,
en, maar een andere verkoop die ook nog losgaat, dat stipt Wiesje aan in de chat. Dat donderdag, dat is dus wel donderdag, dus 15 juni, is de verkoop van het speciale oudjaars-event. Want dat is ook nieuw dit jaar. Als je het oud en nieuw feest wil vieren in het Disneyland Park, is dat een hard ticketed event voor het eerst. Hé, hey, daar gaan we weer. Het schijnt floats van parades door de jaren heen. Heel veel characters, vuurwerk. Je kunt wel gewoon gratis in het Studios Park. Tenminste gratis, hè, als je gewoon een dagkaart hebt in het Studios Park oud en nieuw vieren. Maar in het Disneyland Park is het een hard ticketed event. En daarvan start de verkoop dus donderdag.
Shawnee is teleurgesteld, Michiel, dat je niet gaat.
Ja, ik ook. Maar ja, soms moet je gewoon keuzes maken. En het is even niet anders.
Ja, ik ga ook niet. Ik zit rond die tijd in Californië, als het goed is.
Ah, jij moet helemaal je mond houden, Joron.
Ja, anders had ik hem echt wel gedaan, hoor. Dan had ik echt een halve marathon gaan lopen.
Komt er wifi in de parken, vraagt Jasper. Dit is ook nog even een heel kort ding over hoe Amerika investeert. Wifi in de parken is al aangekondigd. Dat gaat er komen.
Leuk, een beetje mee getest we allemaal onze bij Europese data gewoon kunnen gebruiken in heel Europa.
Niet iedereen.
Okay.
Maar wat ook opvalt daarbij is dat we al zagen bij de Fastpass van Star Tours 2, dus de meest recent gebouwde Fastpass zuilen in het Disneyland Park, die zijn RFID geschikt. En het geldt ook voor nieuwe toegangszuilen, zag ik op Twitter van de week, voor het park. Dat ook RFID is uitgerust. Dus ik vermoed dat daar ook de komende jaren zeker een Amerikaanse investering in terug te zien zal zijn.
Nou ja, wat je al eerder zei, dat ze dus niet van plan zijn om die Magic Band verder uit te gaan rollen. Omdat alles tegenwoordig op mobiele devices zeg maar beschikbaar is. Ik vind dat jammer, want ik vind die Magic Band echt fantastisch. Gewoon gemak. Het is gewoon gemak.
Maar in ieder geval op één plek een RFID of nou een pasje is of een armband of je telefoon. Dat je over een paar jaar, dat verwacht ik wel, en je hotel en je drankjes en je eten en de toegang tot het park en je fastpass allemaal gecentreerd op één ding en niet zoals je nu nog steeds hebt als je incheckt in een Disneyland hotel in Parijs, dat je met een
business pass
en een dit en je loopt echt gelijk met inderdaad een hele papierwinkel. Dat gaat echt wel uit.
Ja.
Ik vind het wel raar, want ze hebben dat systeem voor Orlando helemaal ontwikkeld en best wel heel veel geld in gestopt.
Een miljard volgens mij.
Ja, dat is volgens mij wel twee keer zoveel geworden. Bekendgemaakt. Ja. Of niet bekendgemaakt, maar zijn er geruchten dat het bijna twee keer zoveel is geworden dan oorspronkelijk geraamd.
Ja.
En dan gaan ze toch niet heel veel meer uitbreiden naar de andere parken.
Dat denk ik wel. Je ziet de kennis die ze daarmee hebben opgedaan, wordt nu ook uitgerold in Anaheim. met de via een app.
Ja, oké, de onderliggende systemen wel, ja.
Dat, en daar zit de winst denk ik in. Ja. Dat je dus gewoon via een app of noem alles maar op, dat je je reservingen kunt...
Maar het tastbare was die Magic Band. Ja. Dat was dat tastbare wat je dan kon laten zien ook. Van kijk eens, een leuke herinnering.
En dat is jammer, maar ja, als je dat stuk plastic niet hoeft te maken omdat iedereen toch al een telefoon met een chip heeft of iets anders wat ook werkt,
ja,
dan snap ik het wel. Ik vind het ook jammer hoor, want het is natuurlijk een prachtig souvenir. En het is ook leuk om die juist weer customized te kopen. Dus er zat ook wel een verdienmodel aan, denk ik, voor Disney.
Ja. Ik heb het altijd raar gevonden. Ja. Wij zijn 2 weken geleden op de Magic geweest. Dat ze het op de cruise line nog niet doorgevoerd
daar
hebben.
Daar moet je hem juist hebben. Dat is veel
daar lijkt het echt is het echt ideaal voor. Want hij werkt alles al met een pasje. De Key to the World kaartje. Gewoon een RFID toegangspasje waarmee je ook betalingen kan doen en je kamer in kan.
Ja.
Daar zou zo'n armbandje echt ideaal zijn.
Nou ja, wat daar een beetje op aansluit. Ze hebben bij de opening van Pandora, World of Avatar, hebben ze mobiele reserveringen mogelijk gemaakt via je My Magic Plus app op je telefoon. Dat gaan ze nu ook opengooien voor nog een 5 restaurants in de Magic Kingdom en ook in Animal Kingdom volgens mij. Dus je kunt bij steeds meer counter-service restaurants kun je je mobiele bestelling plaatsen via je telefoon. Dan die betalen dan ook gelijk, dat is natuurlijk mooi. En dan staat jouw bestelling klaar tussen een bepaalde tijd. Oké, prima, je kunt hem afhalen tussen nu en 8 uur vanavond. Op het moment dat je bij de locatie aankomt, geef je dat aan in de app. Ik ben er nu, begin maar met bereiden. En je wordt via een soort van tracking systeem op de hoogte gehouden. Van prima, we gaan nu aan de slag. En je kunt het nu afhalen bij counter nummer 5, bij wijze van spreken. En dat gaan ze op steeds meer plaatsen doorvoeren. En dat zijn volgens mij wel wijzigingen die ze ook in Parijs goed zouden kunnen doorvoeren. Om die, om die app zeg maar gewoon beter en groter en multifunctioneler te maken.
En om de Franse slachten wat meer uit te halen en de efficiëntie wat te verhogen.
Ja, wat ik vorige keer zei, hè, dat je nu een restaurant moet reserveren, moet je voor bellen. Nou, of je moet naar een restaurant gaan of naar City Hall. Maar er staat ook niets tegenover. Je maakt een reservering, maar als je niet opkomt dagen, prima. Met als gevolg dat de restaurants voor de helft leeg zitten. Maar je kunt nooit boeken omdat alles volgeboekt is.
Ja, nou, dat is heel raar.
Ja.
Als we nog een beetje half in Amerika hangen. Ik heb hier nog niet naar kunnen kijken. Maar ik zag wel dat vandaag in onze iMessage groep er een artikel werd gedeeld. What will Walt Disney World do next to transform Epcot? En daar waren jullie best een beetje over aan het fangirlen.
Dus
ik leun graag achterover om te horen wat daar precies al dan niet beknopt in stond.
Nou, op de Theme Park Insider. Site waar regelmatig best goede artikelen over staan over de ontwikkelingen van de pretparken in... voor een groot deel focussen we behoorlijk op Orlando wel. Met name ook, waar we het eerder al ook over gehad hebben, de hele pretparkoorlog die tussen Universal en Disney zeg maar gaande is. Robert Niles, dat is hun hoofdredacteur, heeft daar een artikel geplaatst over wat we nu in Epcot kunnen verwachten. En daar zitten wel een beetje de dingen in die we al een tijd geleden ook al hebben besproken.
Ja, het komt eigenlijk op neer dat met New Fantasyland heeft Magic Kingdom aandacht gekregen. Animal Kingdom was het hoog nodig. Dat hebben ze nu met Pandora de aandacht gekregen die ze verdienden.
Ja.
En momenteel wordt het dus druk gebouwd aan Toy Story Land en Star Wars Land voor Hollywood Studios.
Ja.
En dan blijft als het ware Epcot over als park waar ook al jaren niet meer naar omgekeken is.
Precies.
Even cru gezegd. Maar waar een grote inhaalslag nodig is.
Ja, en dat focust eigenlijk op 3 soort uitbreidingen. Nou, eentje die speelt eigenlijk af rondom Universe of Energy, of Alice Energy Adventure.
Er gaat ook weer een bedrag rond. Reported $2 billion. 2 billions plus. Dus 2 miljard en meer.
Ik ben zo geen Amerikaanse masterplans.
Ja, ja precies.
Hoe diep zijn die zakken wel niet, joh?
Maar wat hebben we daarvoor al de revue laten passeren? Tron is er voorbij gekomen. De Tron coaster uit Shanghai. Een Guardians-achtige ride. Misschien wel het systeem dat in Flowdrop staat opgesteld. Wordt het een tower? Wordt het een Guardians Tower? Zoiets. Hij heeft er nu over dat het een coaster wordt. Een Tron coaster, maar in een Guardians thema.
Ja, dat.
Oké.
Ja, dat gaat worden. En dat om daar ruimte voor te maken, is dus dat gebied achter dat paviljoen is nu daar een vergunning voor aangevraagd om de, waterwegen zeg maar, daar om te leggen. Dat is heel belangrijk in Orlando, want je hebt daar te maken met moerasgrond, zeg maar. Dus je moet heel goed zorgen voor je afwatering en voor je waterhuishouding. Dus voordat je ergens kunt gaan bouwen, moet je ervoor zorgen dat het water om dat project heen goed geleid wordt.
Wel interessant nog om te vermelden dat er dus gesproken wordt over een plan wat in drie stappen of in drie fases uitgevoerd wordt. En daarbij is fase 1 inderdaad het verdwijnen van Universe of Energy.
Ja. En de volledige fase, want ik zit nu toch een beetje mee te lezen, alle fases gecombineerd, is dat het gaat over het vullen van franchise-themed attractions in both Future World en World Showcase. Dus inderdaad de IP's, de franchises die ook naar Epcot zullen komen.
Ja.
En die coaster waarover gesproken wordt, die gaat, even kijken, die lijkt qua karretje, is hier een gerucht hoor, op de Seven Dwarfs Mine Train. Dus ja. De karretjes zelf, ja, die kunnen dus afhankelijk van de baan een beetje bewegen, een beetje schommelen.
Nou, verder wordt, ik doe een beetje een cherrypicking hoor, verder wordt gesproken inderdaad
ik vond het nog wel interessant, toen werd over gesproken dat de legal department waarschijnlijk met NBC Universal een afspraak heeft bereikt over het gebruik van de Marvel karakters.
Precies.
En de afspraak die ze waarschijnlijk waar ze op uitgekomen zijn, is dat Disney de karakters van Guardians of the Galaxy zou mogen gebruiken. Dus als het ware de Marvel karakters die op dit moment nog niet in Islands of Adventure te vinden zijn.
Oké.
Die zou Disney mogen gebruiken ten oosten van de Mississippi.
Ja. Ja, precies.
Toch mooi dat je door je voorliefde voor Disney enigszins een idee van waar de Mississippi in de buurt ligt.
Ja, dat is het. Hè?
Wie weet anders in godverdomme waar de
alles ten noorden van de Maas. Maar
hebben jullie hem dan ook op zijn Engels leren spellen of niet? De Mississippi.
M-I-S-S-I. Ja, dat.
Ja, oké. Nou, ik vond het leuk. Sorry, Michiel, dat je weer
ik
zo...
Ik ook, hoor.
Hoppatsieke idee.
Nee, ik vind hem ook heel leuk, maar ik haak niet van niks nu al gelijk af, want ik kan hem niet.
Maar Ralf.
M-I-S-S-I-P-P-I.
Ralf.
Ja?
Nu word ik enthousiast. Wat is fase 2 van het plan?
Vertel meer.
Nou, ik heb niet zozeer de fases, maar...
Zit je met je artikel niet voor je?
Nee, want ik...
Ik wel, hoor.
Dit is echt enorm, namelijk.
Nee, maar niet fase 2. Waar ze het ook over hebben is Ratatouille op Beauty and the Beast voor Parijs. Voor Frankrijk. En dan misschien niet in de vorm zoals wij hem hebben, maar misschien een plus. Omdat hij inderdaad in Parijs misschien toch niet helemaal aan de verwachtingen heeft voldaan.
Ja, dat is stap 3, geloof ik, waar het nu over
precies.
Is.
Maar nu het grote nieuws.
Het grote nieuws een is hotel. Stap 2, dus na Guardians of the Galaxy.
Spoiler maar, fuck. Sorry.
Disney has plans to completely change the entrance to Epcot. Say goodbye to Leave a Legacy and the shops around the base of Spaceship Earth as Disney looks to reimagine visitors' first impression of the park in a way that will rival how Disney transformed the entrance to Disney California Adventure. Met andere woorden, dag huidige ingang, dagfontein, wat is daar, dag rotsen met fotootjes van mensen die daar flink veel geld hebben betaald om daar vereeuwigd te worden.
Ja.
Nou ja, vereeuwigd, dus valt een beetje tegen.
Ja. In Disney termen. Zal vast wel ergens in het contract wat je getekend hebt een clausule zijn van wij mogen elk moment mogen we het weghalen.
Ja. Ja, ik denk het wel, want dat zal ook weer gelden voor de Leave's Legacy steentjes die we heel lang bij de ingang van Parijs hebben gehad. Die zijn ook allemaal weggehaald bij de retekent. Ja. Dus er zal ongetwijfeld in de kleine lettertjes afgedekt zijn geweest.
Maar een van de nog grotere bombshells die Ralf net al spoilde, is dat er misschien een hotel geplaatst wordt bij de ingang van Epcot.
Ja. En Theme Park Insider heeft het over dat ze al een keer eerder geruchten voor Walt Disney World hebben gerangschikt naar orde van geloofwaardigheid en aannemelijkheid. Waarbij die Guardians of the Galaxy coaster op plek 8 stond, maar dit entrance plan van Epcot op 3, 4 of 5.
Ja,
maar ik snapte niet helemaal of hoog betekende dat het juist heel zeker was of juist niet.
Ja, volgens mij juist wel hoor.
Oké.
Dat leek me ook als ik zo'n bericht goed heb gelezen. De entree van Epcot die ademt natuurlijk jaren 80 uit. En toen de blik op de toekomst. Ik begrijp wel dat ze daar wat aan gaan doen. Maar het is ook wel weer een beetje zonde.
Het is zonde, maar de entree is wel het minst interessante gedeelte van Epcot.
Ja, maar daarmee doemt het Spaceship Earth zo mooi op. Dus omdat is die entree zeg maar leeg. Dus je kijkt gewoon die bol aan. Tegen die bol aan.
Ja, maar als je dat kun je ook mooi aankleden.
Dat denk ik ook. Ze zullen ongetwijfeld wel een goede manier voor vinden.
Wat wel jammer is ze hebben het natuurlijk over de Disneyficatie van Epcot. Wat gaan ze dan als Entrance Plaza maken? Gaan ze daar heel veel IP ook in stoppen? Is er iets wat past op die plek?
Ik hoorde altijd in plaats van Epcot dat IP-kot bijna ook genoemd kon gaan worden.
Ja. Dit hebben we vorige week of de week ervoor ook al aangestipt in details. Hè? Dat in 1982 bij de opening van het park er nog geen Mickey te vinden was. Er waren geen characters. Nee. Maar dat is een van de allereerste dingen die Eisner heeft aangepakt. Rond kerst 84 was er al een tijdelijke plek om de characters te ontmoeten. Waar echt urenlang rijen verzonden. Terwijl je ook gewoon uit Magic Kingdom kon om Mickey een handje te geven. Dus het gaf aan, ook in Epcot willen mensen dat. En in de loop van 85 werd het gewoon een standaard fixture. Dat was toen voor de diehard fans, de puristen, ook al moord en brand. Want Epcot, pop, 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 pop. Maar dit is eigenlijk al sinds jaar 3 of zo van het park aan de hand. Al die character meet and greets en het toevoegen van characters aan het park. Ja, het heeft gewoon eigenlijk heel erg lang stilgelegen. Want wat is er nou eigenlijk helemaal gebeurd in Epcot de afgelopen 10, 15 jaar?
Nou, hallo, en nu ze hebben een ride voor Jorn gemaakt. Door.
Ja, maar dat is dus ook weer character. En dat was een van de eerste dingen die denk ik hiermee samenvalt. Ja. Dus het lijkt me gewoon heel slim dat ze dit doen. En ja, het wordt Disney-fied. Maar als mensen dat willen, dan kun je wel hoog en laag vol blijven houden. Ja, maar we willen heel graag dat mensen ook langs kassen met cacaoplanten kunnen varen. Ja, dat trek je je kijkers niet mee hoor.
Er stond ook heel mooi in dat artikel dat Universe of Energy, dat nu eigenlijk alleen nog maar een ode aan brandstoffen is.
Of fossiele brandstof.
Want dat gaat ook verdwijnen natuurlijk. Ja. Binnen nu en 10 jaar zijn we misschien voor de helft allemaal over op elektrische auto's.
Precies. Ja.
Dus slim. En, je had het wel goed trouwens, Ralf. Guardians Coaster, geraamd voor 2020, volgens dit artikel dan. Mm-hmm. 2021-2022 voor de Ratatouille-attractie.
En in dan, het Frankrijk-paviljoen.
Ja. En dan in 2022 de nieuwe ingang, wat dan weer mooi samen zou hangen met de 40ste verjaardag van het park.
50.
En nu zie ik ook waar jullie die uitspraak van eerder vanavond vandaan haalden. Dat Ratatouille niet de game changer is, want dat staat gewoon letterlijk in het artikel. Dat bijvoorbeeld Showcase, Disney plans de installation of a Ratatouille themed ride. En dus dan vraagt het artikel zich af of het een clone wordt of iets totaal anders. While Paris Ratatouille Ride has received generally positive reviews, it's not been the park-transforming hit that Disney had hoped for.
Nou, dat dus.
Jasper die vraagt, met de komst van Frozen, zouden er meer Disney-filmattracties naar Epcot komen?
Ja.
Dat heeft Bob Iger zelf aangegeven, toch? Tijdens een aandeelhoudersvergadering. Nee, Bob Iger volgens mij zelfs.
Oh, Iger zelf. Ja, nee, absoluut. Dat gaat gebeuren.
We gaan meer Disney toevoegen aan Epcot, werd er gezegd.
Ik ben wel heel benieuwd, dat is wel een heel ding, wat het thema gaat zijn dan van het park. Kijk, Magic Kingdom, dat is een genre aan zich. Dat is het Disneyland-style park, het kasteelpark, wat Walt heeft bedacht in de jaren 50. Animal Kingdom is nog steeds heel duidelijk, zelfs met de toegang van Pandora. Dat is natuur, dat is dieren, dat is Hollywood Studios. Is op dit moment aan het transformeren van een werkende studio naar...
Overdag is het een studio.
Dus dat krijgt eigenlijk... Maar wat gaat het verhaal zijn van Epcot? Waar ga je heen? Wat is het? Wat heb je... En hoe verhouden Park Deel 4, Future World en Park Deel 8, World Showcase zich tot elkaar? Wat is het, die overarching theme in mooi Nederlands?
Ja. Experimental Prototype Community of Tomorrow was het ooit, maar... Het is eigenlijk, toen het geopend werd, was het meer een ode aan de wereld en aan de techniek, toch? Van
ja.
Gewoon de technologische vooruitgang.
Vanaf
dag 1 al een slap aftreksel van wat de Walt ooit voor ogen had. Het is natuurlijk nooit geweest wat het had moeten zijn in de allereerste opzet. Überhaupt de reden waarom Walt naar Florida ging. Dat Magic Kingdom Park was gewoon puur om wat bezoekers te trekken en de financiering om te krijgen voor datgene wat hij echt wilde. Namelijk de Experimental Prototype City of Tomorrow. En dat is een super verwaterde versie uiteindelijk in 1982 tot een themapark verworden.
Ja, en is Celebration nog wel een beetje opgericht als een nieuwe community?
Ja dat komt nog het meest in de buurt,
ja.
Zou het edutainment, zou dat blijven? Dus het entertainment met een educatief randje.
Nou ja, kijk,
dus
weet je,
geëntertain wordt, maar wel gelijk wat leert.
Je ziet dus wel dat science of wetenschap op zich wel populair is. Kijk bijvoorbeeld naar de enorme populariteit die Elon Musk heeft met zijn SpaceX, met zijn Hyperloop, dat soort dingen. Kijk naar shows op National Geographic van Neil deGrasse Tyson, van dat ze.
Ja, dat wordt Disney ook wel eens verweten, toch? Dat ze daar niet meer mee doen. Dat ze niet een Elon Musk. Dat ze daar niet een samenwerking mee aangaan. En ook bijvoorbeeld in een Hyperloop-test iets stappen. Of daar een experience omheen fabriceren.
Ja, kijk, dat soort nieuwe techniek zou ik dus wel heel mooi vinden.
Als mensen op vakantie roepen naar Walt Disney World, willen ze dan geëntertain worden of willen ze gewoon vermaak worden? Ik ben op vakantie. Laat me met rust. Ja,
nee,
als je vermaakt wordt tijdens en je leert er wat van, maar je wordt gewoon vermaakt, dan is het prima. Maar het moet niet overduidelijk een les worden.
Luister, je wordt met Cars en je wordt geleerd hoe emoties spelen, hoe opgroeiprocessen gaan. Wat als jij niet meer top of the bill bent?
Het zijn moraallessen die in elke Disney film voorbij komen. Echt, echt educatie. Zoals the wonders of life, the living with the land.
Ja,
dat zie je toch niet meer terug? Wanneer is voor de laatste een educatieve attractie gebouwd?
Ik vind Spaceship Earth, de attractie daarin zit, vind ik ook leuk.
Ja, maar wanneer is er voor het laatst iets dergelijks gebouwd?
Maar dat is ook een van de laatste klassiekers waar het park oorspronkelijk mee geopend is. Al die dark rides. Want dat zijn er twee van weggehaald. Horizons en World of Motion. Ja. Dat waren in dezelfde basis, hetzelfde ritssysteem als wat er nu in Spaceship Earth zit. Maar die hebben ze weggehaald om wat snellere thrill rides te openen.
Ja, en ja, maar dan vind ik Test Track nog wel oké. Autotechniek, dat soort dingen. Ik vind zelfs Mission Space, ondanks het feit dat het niet de headliner is geworden waar ze op hoopten, vind ik ook nog wel vermakelijk.
Maar is het leerzaam?
Nee.
Nou, nee, maar het laat je wel kennis maken met ruimtevaart, met Mars.
Is Soarin leerzaam?
Nee, vind ik wel oké.
Nee.
Soarin geef je een blik op de wereld. Prima. Nee, maar het hoeft niet super educatief te zijn. Wat zeg je?
Een atlas ook.
Ja, goed, maar dat hangt wat minder.
Ze hadden hem ook kunnen laten sponsoren door Google Maps.
Dat had ook gekund, ja. Ja. Nou, qua overgangen komt het redelijk in de buurt. Ik vind dat educatieve thema vind ik wel mooi. Maar die is bij Frozen ook helemaal weg.
Ik ook, maar ik vraag me af of het een viable marketingplan is.
Nee, daar ben ik met je eens.
Ik denk dat ze een beetje hetzelfde probleem hebben wat er in Tomorrowland is. Dus een land gebaseerd op de toekomst, dat klinkt heel erg vet en heel tof. Maar daar loop je altijd tegen hetzelfde probleem aan dat de werkelijkheid je in gaat halen. En dat hebben ze bij Epcot ook eigenlijk. Het is nu voor veel mensen juist vanwege het authentieke karakter en juist het hele jaren 80 sfeertje wat er nog hangt. Spreekt het veel mensen aan. Maar moeten ze daar een oplossing voor hebben? Moeten ze dat moderniseren? Naar de huidige tijd brengen?
Ja, ik heb geen idee. Ik vind ook wel wat Michiel zegt. Wat wordt het overkoepelende? Dat is denk ik het juiste woord. Overkoepelende karakter. Het overkoepelende thema van het park. Dat wordt een lastige.
Een koepel over Epcot zetten?
Nee, het overkoepelende thema. God allemachtig, Jorn.
Het is tijd om een eind aan te breien, hoor ik alweer.
Tikkie zeg jij. Dan hebben we het belangrijkste nieuws. Ja, één ding wil ik nog wel melden. Er was wat geruchten over dat Disneyland in Anaheim de achterkant van Carsland ging thematiseren om tegemoet te komen aan een eis of een wens van de gemeente. En op die manier zeg maar wat credits te kunnen scoren om zo meteen het hele nieuwe parkeergarage met de brug zeg maar, over Harbor Boulevard te kunnen tocht kunnen laten maken. Maar dat bleek toch niet helemaal het geval te zijn, want ze hebben al een tijd geleden, kon je al op Google Maps zien dat inderdaad de achterkant van dat gebouw is al iets wat aangepast. Het is niet meer gewoon, het zijn niet meer gewoon van die stalen platen aan de achterkant, maar er zitten al wat fantasierijke figuren en dat soort dingen meer in. Geen characters of zo, maar wat lijnen die het wat speelser maken.
Grappig.
Dus dat was een
Ik heb echt na het zien van die film vandaag echt zin om in oktober in Carsland weer te lopen. God, echt goede film, jongens. Cars 3.
Michiel, hoor jij beginnen ook heel slecht? Ik zag dat luisteraars het al eerder last van hadden. Jorn, heb jij dat ook of niet?
Wat doe jij met Disney?
Nee, eigenlijk
ik
niet.
Ik ga toch namens...
Ik heb zin in september namelijk.
Goed. Ik heb heel erg veel zin hoe Pandora eruit ziet.
Ja, dan gaan we het gewoon niet flauw lopen doen. Ik kan je verstaan.
Nee, maar dat zeg je heel vaak tegen me. Dus ja, dat is niet zo nieuw. Hey, ik vond het leuk. Mensen die mee met ons keken en vragen stelden en discussieerden in de chat, ook bedankt. Nou, het is een mooie aflevering 66.
Ja, absoluut. 66 een prachtige, nieuwswaardige dag om details op te mogen nemen.
Is ja, dat niet het openingsjaar van Haunted Mansion?
Het is het overlijdensjaar van Walt, 66.
Ja. Oh, tuurlijk. Oh,
ja. Dus wie
ik weet niet of hij ergens in de Haunted Mansion rond spookt, maar dat zou een link kunnen zijn.
Volgende week hebben we een iets andere uitzending waarschijnlijk, omdat Michiel, Elvis is zoiets leuks aan het doen zijn. Misschien is een banaan aan het bevriezen of zo, weet ik niet, maakt niet uit.
Ik ben ergens bezorgd aan het vissen, wat denk jij?
Dat kan ook. De week daarna, ijs en wederdienende, gaan we misschien wel een hele bijzondere aflevering maken.
Ja,
we kunnen daar nog niet al te veel over zeggen.
Nee, daar komen we op terug. Hè?
Helemaal niks.
Maar, och, dat wordt leuk hoor.
Tut.
Gaan we wel, Michiel, jij bent wel, dat brengt jouw beroep ook een beetje, jij kunt daar altijd wel een soort van tipje van de sluier oplichten. Want nou, misschien zit dat er wel aan te komen. Maar dat we er ook zeg maar niemand teleurstellen als het uiteindelijk niet doorgaat.
Ja, het zou kunnen zijn dat we onze eerste uitzending op locatie gaan maken met ons drietjes. Nadat we natuurlijk al een keer dat hebben gedaan in combinaties van twee. In bijvoorbeeld Orlando of Parijs.
Ja, precies.
We zoeken het iets dichter bij huis.
En nog iets dat
de mensen in de chat toch zitten er een beetje naast. Maar...
En gaan Koken toch weer op de educatie zitten. Omdat wij het wel een viable marketingplan vinden.
Ja,
bam, 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 bam.
Ja. Misschien weten Jorn en ik er morgen volgende week wel iets meer over te vertellen.
Daar gaan we wel vanuit, toch? Dat we het volgende week
zeker. Ja, dat weet ik wel. Zeker. Dan weet het wel.
Dus wat je ook doet, zorg dat je je abonneert op de podcast in iTunes of Overcast of Simplecast of waar je ook maar podcast beluistert. Of doe het
in de cast.
Ons YouTube-kanaal, waar je elke week live kunt meekijken via de dinsdagavond livestream als we de podcast opnemen. En de afloop ook weer gewoon deze video kunt bekijken en kunt consumeren wanneer het jou uitkomt. Kunnen we nog iets?
Nee, tot volgende week.
Tot volgende week.
Tot zover deze aflevering van Details. Check d-log.nl voor meer afleveringen. Vergeet je niet te abonneren en tot de volgende keer.